Dames en heren, goedenavond op deze informatieavond van 30 oktober. Ik zie dat we nagenoeg compleet zijn. Mevrouw Renes is nog onderweg, heb ik vernomen. Verder zijn we allemaal aanwezig. Ik open hierbij de vergadering. En ik hoor van de griffier dat er geen aanmeldingen zijn voor het spreekrecht. Wat betekent dat we doorschuiven naar agendapunt. U kunt alle instemmen met de agenda zoals die voor ligt. Ja? Dan gaan we door naar agenda punt 3. Dat is raadsvoorstel 2014-93, de programmabegroting van 2015. De heer Akkerman is aanwezig vooral het geval wij daar vragen over hebben. Er is al een technische vragenronde geweest, maar wellicht dat u bij het doornemen van de stukken weer andere dingen opgevallen zijn. Dus wie wenst hierover wellicht het woord? Ik schrijf ze even op. Ik begin bij de heer Van Rijn, u hebt het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben enkele vragen ten aanzien van deze begroting. Het staat, de eerste vraag betreft het raadsvoorstel. Er staat bij het vervolgproces dat het erop lijkt dat de gemeente minder kan bezuinigen dan eerst was voorzien. Nou, ik begrijp de zin niet echt helemaal, maar daar krijg ik vast wel uitleg over. Dan bij programma 1, daar wordt gesproken over de groene wei. Daar hadden we de Wozoko in Giessenburg nog een vraag over, want wij hadden gepretendeerd daar flinke haast achter te zetten. Maar nu blijkt uit de stukken dat de voorbelasting het grootste deel van 2015 in beslag zal nemen. Dus ja, betekent dat nu dat we gaan bouwen in 2016? Dat zal ik toch niet hopen. Dan wordt er ook gesproken in programma 1 over de energieconvenant 3. En dat dat convenant afloopt in 1 januari 2016. En vervolgens gaat de monitoring plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2016. Is er dan alweer een nieuw convenant vastgesteld of vindt het dan plaats na die evaluatie? Verder vinden we het erg ambitieus dat er staat Gieseland energie neutraal. We zijn het er overigens heel erg mee eens. Maar is het realistisch? Op hoeveel procent zitten we dan op dit moment en waar moeten we nog naartoe werken? Ja, naar 100%, maar dat is nog aardig wat. Dan nog over de woonvisie. Er is een lokale, de regionale woonvisie is er. En wij vragen ons af wanneer komt nu die lokale vertaling tot stand. Daar wordt wel gesproken over de kernplannen en dergelijke, maar we zouden toch wat graag wat meer daaromtrent willen weten. Programma 3 en 4, dat zou mevrouw Renes voor haar rekening nemen. Programma 5, daar komt ineens iets nieuws weer uit de Hoge Hoed. Dat gaat om dorpsdagen. Ja, wij vragen ons af, is dat weer een nieuw fenomeen? En waar komt het nu vandaan? Is dat nou het initiatief van een dorpsraad dat dat naar voren komt? Of vindt het college het leuk om een dorpsdag te organiseren? Dus graag daar ook wat meer uitleg over. En we hebben een flinke pot geld houden we over uiteraard, lijkt uit de stukken. En dan is deze vraag misschien een beetje onbenullig, maar toch, hoe serieus is er gekeken naar het verhogen van eventueel de OZB in gelijkmatigheid, omdat we volgend jaar wel geld overhouden, maar de jaren erop nog weer moeten gaan bezuinigen. En hoe ver is er gekeken dat die bezuinigingen ook kunnen worden opgevangen met een procentje verhoging van de OZB bijvoorbeeld? Dank u wel.
Mevrouw Renes, welkom. Ja, maar goed, u staat nu onderaan het lijstje van aangemelde sprekers. Mevrouw Hardog geeft het woord.
Ja. Ik had een vraag betreft de programmabegroting 93C over zorg, jeugd, werk en inkomen. Op bladzijde 18 staat raadsopdracht zorg en jeugd en daar is een speerpunt. Ik zoek hem even op. Even kijken, het faciliteren van de transformatie die in de samenleving moet plaatsvinden. En dat wil men doen door middel van rond de tafel gesprekken met het maatschappelijke middenveld. En ik vroeg me af of dit al bezig is. Ik las al later in de raadsopdracht Sociaal Gieselanden dat deze gesprekken het eerste kwartaal van 2015 zullen plaatsvinden. Ja, is dit niet aan de late kant? Had dat niet eerder gemoeten in verband met ook de voorbereiding van het middenveld? Dan was een vraag, vanaf 1 januari 2015 start dan het sociale team. En in de gemeente Gieselanden als ontwikkelmodel voor 2 jaar. En voor die tijd staat er, willen we vanaf oktober een sociaal team operationeel hebben in de testfase. Is dit al gerealiseerd? Kunt u me daar wat meer over vertellen? En de laatste vraag wat dit betreft... Er staat een zin, ook dient duidelijk te worden of de huidige subsidieafspraken toereikend zijn. Ja, over wat voor subsidie gaat dit? Kunt u mij daar wat meer over vertellen?
Meneer Glerum, zag ik dat ik u net over het hoofd gezien had? U hebt het woord.
Dank u wel. Ik had een vraag bij bladzijde 15. Met name de verschil tussen de begroting in het tabelletje... Tussen 2014 en 2015, daar keldert de sport van 1300 of van 1,3 miljoen naar 275.000. En ik lees daaruit dat eigenlijk al ingeboekt is nu dat de zwembaden niet meer in die post voorkomen, dat de voetbalverenigingen niet meer in die post voorkomen. Ik heb de indruk dat hier wat voor gesorteerd wordt op besluiten die nog genomen moeten worden. Maar ik zou daar graag iets meer over horen. En een tweede vraag die ik heb is, als ik naar het raadsvoorstel kijk over de begroting, dan, ik dacht dat meneer Van Rijn het al zei, nu hebben we forse overschotten en straks hebben we tekorten. En de vraag die dan zich voordoet is natuurlijk, kunnen we nou niet zodanig... de zaak een beetje uitvlakken, dat, ik zou bijna zeggen, de lasten over de jaren wat anders verdeeld worden en dat je dus overal in de plus blijft. Wat zijn daar de mogelijkheden toe? Dat waren mijn vragen, dank u wel.
Mevrouw Van Maurik.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben niet heel goed bij stem, maar ik ga een poging wagen. Onderaan pagina 12 van de programmabegroting ontbreekt een gedeelte van de laatste zin. Ik word daar ontzettend nieuwsgierig van. Dus misschien dat iemand daar eens naar zou kunnen kijken. En verder heb ik een vraag over programma 2. Dat heet Sport, Cultuur en Recreatie. En over sport en cultuur staat het een en ander in de begroting. Maar over recreatie wordt verder inhoudelijk met geen woord gerept. En ik heb daar ook geen cijfers over kunnen vinden, maar misschien heb ik dat niet goed bekeken. Wat ik wel heb kunnen vinden is dat, dat staat in de notitie takendiscussie die later op de agenda staat, dat de 10.000 euro die voorheen begroot was, excuses, voor recreatie wordt geschrapt. En dat dit een onderwerp is wat regionaal opgepakt zou moeten worden. Maar inhoudelijk vinden we daarover ook niets terug in de begroting. Dus ik ben eigenlijk benieuwd of de wethouder kan uitleggen waarom de uitwerking van het hele onderwerp recreatie ontbreekt. Dank u wel.
Meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Afgelopen maandag hebben we de technische bespreking gehad. Toen heb ik al een hele rits vragen gesteld, keurig antwoord gehad. Zelfs op de mail schriftelijke reactie gekregen. Dank daarvoor. Eén vraag die mij nog wel, en dit ligt een beetje in hetzelfde als wat de heer Glerum net al aansneed, dat is toch van de bezuiniging voor volgend jaar, 2015. We houden zeg maar 6 ton over en we zien toch dat we, of de mensen, het college stelt voor om toch nog 289.000 euro extra te bezuinigen. Ik zou graag van het college nog eens uitgelegd willen hebben waarom zij vinden dat we dat moeten doen voor volgend jaar. Nou, en naar de toekomst kijkend waarin dat wel zo is. En wat ik begrijp van de beantwoording die zeg maar, vanmiddag of gisteren is gegeven op de vragen van welke bezuinigingen zijn er eigenlijk al geëffectueerd en welke moeten we nog een besluit over nemen. Dat zo'n beetje, zeg ik het even uit mijn hoofd, 160.000 euro al geëffectueerd is. En nog 130.000 eigenlijk, als het voorstel van het college wordt aangenomen, ook zeg maar, dan tot die bezuiniging wordt besloten. Maar mijn vraag is, ik hoor nog graag toch van het college de beweegreden om tot die bezuiniging uiteindelijk over te gaan. Dus gelet op het feit dat we eigenlijk al 6 ton overhouden. En dan een andere vraag, maar die heeft wel relatie met die notitie over de takendiscussie. En dat is eigenlijk, maar ja, ik weet niet of dat nu is of dat we dat bij het volgende punt... misschien is het toch wel handig om dat bij het volgende punt te doen. Anders wordt het misschien wel heel verwarrend. Maar het heeft wel relatie met het bezuinigingsstaatje zoals het eigenlijk in de begroting is opgenomen. En uiteindelijk het staatje zoals het in de takendiscussie. Maar dat doen we dan zo meteen bij dat punt wel.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Complimenten voor de wijze waarop op dit moment de programmabegroting eruit ziet. Het aantal pagina's is al met 10 verminderd ten opzichte van 2012. Dus wat dat betreft gaan we echt vooruit. Ik heb ook gehoord dat het een ingedikte versie is. Dat wil zeggen dat je niet altijd een toelichting krijgt op hetgeen wat er allemaal staat. Maar het heeft ook nadelen, ingediktheid. Ik wil eerst beginnen in feite dat de ChristenUnie heeft gezocht naar aansluiting bij de kadernota. Daar begint in feite gewoon de programmabegroting bij. En daar stond in eerste instantie ook heel erg specifiek gemeld van het is een beleidsarm stuk, de kadernota. Nou, dat wordt nu wel goed gemaakt in de programmabegroting, want wat dat betreft zijn we wel blij met hetgeen wat er nu allemaal staat per programma, hoe dat dan allemaal uitgewerkt is. Wat is heel erg goed uitgebreid, hoe het dan gaat gebeuren, daar zijn wij altijd heel erg nieuwsgierig naar als ChristenUnie, dus dat blijven wij. Maar wat ons natuurlijk wel opvalt, is dat bij de kadernota uitgegaan is van een winst, een overschot, zeg maar, van 500.000 euro. En de wethouder heeft ons inderdaad verklaard van, nou, we zijn aan de slag gegaan en we hebben op een gegeven moment 400.000 euro nog extra gevonden, zodat we nu een programmabegroting hebben met een 9 ton overschot. Ik zit me eigenlijk af te vragen, en de ChristenUnie met mij, de steunfractie, van, is er nou niet een moment geweest dat u zich afgevraagd heeft van, zijn die kaders die wij nu aan de raad gevraagd hebben, en de raad ook goedgekeurd heeft, niet te ruim geweest? Of zullen we die nu moeten aanpassen, omdat we toevallig dan nog 4 ton hebben gekregen? Te meer omdat ik er eigenlijk vanuit gaat dat die 4 ton structureel is. Lucht uit de begroting halen. Zo heb ik het tenminste begrepen. De vraag is dan ook van, een hele concrete vraag nog is van, welke programma's hebben we nou eigenlijk bijgedragen tot die 4 ton? Waar is die lucht dan vandaan gekomen? Dat blijft even in de lucht hangen. Maar ik hoop niet lang. Wat wij ons ook gevraagd hebben ook is van, nou, het is een ingedikte versie. Daar begon ik mee te zeggen. Maar als elk programma in feite een pagina heeft waarin staat van, ja, een toelichting van de verschillen is opgenomen in de financiële begroting. En je gaat naar de financiële begroting kijken, dan krijg je een toelichting inderdaad van de verschillen. Maar in bedragen alleen. Dus eigenlijk is dat dezelfde herhaling van de vraag die we net hebben gesteld in de vorige vergadering. Van, het gaat niet om gewoon dat we de verschillen zien, maar waarom zijn ze ontstaan? En waar hebben ze betrekking op? En ik kan me herinneren dat de maandag jongsleden de heer Gleren daar iets over zei, over de algemene... Nou ja, in ieder geval over het bedrag, wat inderdaad heel erg grote afwijking was. Dat viel me dus heel erg op dat we daar geen inzicht in hadden. Wat ik ook nog graag zou willen weten, de raadsopdrachten, die hebben we nu ook gekregen. Wat wil de raad gaan doen? En het is mij nog niet helemaal duidelijk in feite wat nu de kosten zijn van die raadsopdrachten, welke nu wel verwerkt zijn in de begroting en welke niet. En of dat nu inderdaad een van die posten is waar we allemaal kunnen zeggen van, daar komt nog iets bij. En waarschijnlijk zal dat inderdaad toch van invloed zijn op de totale begroting, de uitkomst van de begroting. Voorlopig wil ik hier even bij houden. Dank u wel.
Meneer Lok.
Dank. Non-verbale communicatie werkt soms ook. Soms. Niet altijd, hè. Dank voor de begroting. Ik sluit me in die zin aan bij de complimenten die al eerder gegeven zijn. De koppeling tussen de beleid, tussen de kadernota en de begroting, die is wat ons betreft ook helder. De uitgangspunten zijn stevig doorvertaald, inclusief ook de discussie rond het wat minder luchtig maken van de begroting, waarvoor onze complimenten. Ik had in iets andere bewoordingen de vraag die al door de heer Van Glerum en door de heer Visser gesteld is voorbereid. En dat heeft inderdaad te maken met, als we nu naar, sinds de discussie rond de kaderbegroting en de resultaten die we nu halen, kijken naar onze langdurige, meerjarige begroting, kunnen we daar niet Dat was mijn voorstel, maar dan in de zin als vraag, zodat we daar in de discussie rond de begroting op in kunnen gaan. De hele bezuiniging niet een jaar opschuiven, hè? Dus dat 2015 bezuinigingsarm wordt, 2016 ook. En dat vervolgens de taakstelling die we doen in 2017, 18, 19 en 20, navenant verhoogd wordt. Ja, gewoon heel, heel simpel redenerend. Volgens mij weten we dan beter wat die begrotingssystematiek gaat doen zoals we die nu afgesproken hebben. Weten we wat we politiek gezien ook gericht aan bezuinigingen kunnen doen. En omdat we die bezuinigingen toch doen, maakt het natuurlijk niet zo heel erg veel uit wanneer ze in laten gaan. Dat is mijn simpele redenering en volgens mij sluit dat ook wel een klein beetje aan bij wat de heer Gleren en de heer Visser gezegd hebben. Heeft en ik ben heel benieuwd naar de reactie van de wethouder.
Mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een paar kleine vraagjes inderdaad bij programma onderdeel 3 en 4. Zoals de heer Van Rijn zei, dat is wel op pagina 18. Oh, nee, ik kijk verkeerd. Ja, wel pagina 18. Onder raadsopdrachten staat bovenaan een opsomming van wat wij onder andere onder basisvoorzieningen voorstaan. Verstaan en twee zinnen later wordt gesteld dat de oorspronkelijke taken van het Centrum voor Jeugd en Gezin zullen worden ondergebracht bij de basisvoorzieningen. Nou, er wordt een hele rits opgenoemd. Mij is dus niet duidelijk waar die taken precies zullen worden ondergebracht. Het blijft erg vaag. Het streepje daaronder zou ik dus graag vernemen wat daar precies mee wordt bedoeld. En het streepje daaronder, daar sluit ik me aan bij de vraag die mevrouw Den Hartog al gesteld heeft. Die had ik namelijk ook genoteerd. Dat wij vanaf oktober een sociaal team operationeel in de testfase hebben. Ik vraag me af of dat inderdaad het geval al is, aangezien oktober bijna afgelopen is. Daarboven staat ook dat in 2015 het aanbod van preventieve taken zal worden geïnventariseerd en waar nodig aangepast. Dat lijkt mij toch iets aan de late kant. En ik vraag me af, is dat niet al in 2014 gebeurd? En dan op pagina 20, bij programma 4, staat er ook onder raadsopdrachten bij onderwijs dat wij een uitwerking van de functie en rol van de brugfunctionaris onderwijs gaan zien. Ik vroeg mij af wanneer wordt die dan verwacht? Wat wordt daarmee bedoeld en wanneer kunnen we de uitwerking daarvan verwachten? Dat was het, dank u wel.
Dat zijn best veel vragen. Ik heb ze niet allemaal, maar ik zag de heer Akkerman druk meeschrijven. En aan u het verzoek om ze te beantwoorden. U hebt het woord.
Nou. Voorzitter, deze keer zal ik ze zeker niet allemaal beantwoorden, maar zullen een deel van de vragen door mijn collega's beantwoord worden, ga ik vanuit. Voorzitter, eerst maar eens even een vraag die wat ik zelf ook wel een heel interessante vind. Wat wij constateren, en eigenlijk is het best mooi, is dat hier een financieel beeld is wat anders is dan wat ik in al die jaren dat ik hier mag zitten heb meegemaakt. Ik denk dat we met gepaste trots mogen zeggen dat datgene wat we de afgelopen jaren gedaan heeft ook ergens toe geleid heeft. Namelijk een financieel beeld wat hoop geeft en wat er beter uitziet. En we hebben ooit wel eens gezegd van ik zie ergens aan het einde van de tunnel licht. En volgens mij staan we nu bij de uitgang van de tunnel en kunnen we naar buiten toe. Maar we staan er nog wel in. En dan kom ik bij de vragen die daarop gaan. Als je de cijfers van deze meerjarenbegroting op een rijtje zet, dan zie je inderdaad in 2015 een, ik zou bijna willen zeggen, een torenhoog overschot. 9 ton. En dat loopt wel af. In 2018, dus het laatste jaar van deze meerjarenbegroting, zitten we al wel op een tekort. Zij het niet zo'n gigantisch groot tekort. Maar in de periode die wij met z'n allen hebben afgesproken, in 2020 komen we nog wel uit op een tekort van, ik rond hem even af, op een 250.000. Maar deze cijfers moet u natuurlijk niet zien als alleen maar dat relatief korte aantal jaren waar die daar benoemd staan. 2020 is eigenlijk een beeld voor alle jaren die erachteraan komen. Wij zitten aan het eind van deze periode dus nog met een structureel tekort van een 250.000. En daar zullen we iets mee moeten doen. Ik kom straks ook nog wel even terug op de onzekerheden en de risico's, als ik het niet vergeet. Maar dit zijn even de cijfers die wij kennen. En hier zit ook niet zoveel onzekerheid in. Uiteraard gebeuren er altijd dingen, maar dit zijn dingen waarvan we weten met z'n allen dat we iets mee moeten. En nou kunnen we, even u vroeg erom, met enige creativiteit de dingen wel zo schuiven dat we wat kosten van 2018 naar voren halen en dat we die in 2015 al een beetje nemen, zodat we in die 4 jaren termijn sluitend zouden worden. Ik heb nog niet meteen een beeld van hoe dat zou moeten, maar met enige creativiteit zou dat moeten kunnen. Alleen daarmee hebben we niet echt een probleem opgelost. Want we hebben aan het eind van onze meerjarenbegroting nog een structureel probleem van een 250.000 euro. Waar we opnieuw, even los van onzekerheden en risico's. Daar zullen we dus echt iets aan moeten doen. Uw vraag van ja, zouden we dan de bezuinigingen die nu voorgesteld worden in 2015 niet een jaar kunnen uitstellen? Ja, in theorie kan dat. Want voor ons tekort maakt dat niet echt uit, want dat is op iets langere termijn. Dus dat zou in theorie kunnen. Maar er zijn een paar overwegingen die wij hebben meegenomen om u toch dit voorstel te doen. Natuurlijk hebben we het daar ook over gehad. En de eerste is, en de heer Visser had het daar ook al over, een redelijk deel van de bezuinigingsvoorstellen die u ziet. Ja, je kunt het eigenlijk niet eens echt meer bezuinigingen noemen, want dat zijn dingen die we al doen. Het mooiste voorbeeld vind ik toch de formatie van de wethouders. Dat is al zo. En eigenlijk passen we de gewone begroting aan de werkelijkheid. Maar zo zijn er ook nog wel een paar andere. En dat is in zekere zin kun je dat nog wel een beetje bezuiniging noemen. Maar ook dat hebben we al ingevoerd. En het heeft geen dramatisch maatschappelijk effect, zullen we maar zeggen. En dan kom ik bij het andere deel van de bezuinigingen die nog niet zijn ingevoerd. Maar ook daarvan hebben wij gemeend te kunnen constateren dat dat geen dramatisch maatschappelijk effect heeft. Om heel eerlijk te zijn, eigenlijk maar nauwelijks maatschappelijk effect. Voorbeeld, het burgerjaarverslag. Op zich is dat is een bezuiniging, maar wij verwachten dat niet al te veel tranen zal oproepen als die er straks niet meer in deze vorm komt. Dat heeft ons toen besluiten om toch dit voorstel te doen. Te meer omdat je daarmee ook wel de bezuinigingslijn die we beet hebben met z'n allen wel een beetje vasthoudt, maar wel in de mate waarin het ook nodig is. En dan komt even een ander voorbeeld. Als je kijkt naar peuterspeelzaalwerk, die bezuiniging zit er ook in. 25% van het totaalbedrag van nu, uit mijn hoofd ruim 40.000 euro wordt erop bezuinigd. Maar wat we er doen is feitelijk De organisatie die dat uitvoert, dwingen om gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden die er zijn. Oftewel, als het nou betaald kan worden door het Rijk, doe dat dan ook, zodat wij dat niet meer hoeven. Daar komen nog wel een aantal andere stappen achteraan, was ons oorspronkelijke voorstel. Maar dat is waar we met u in de takendiscussie over komen te spreken, want dat heeft dan natuurlijk ook effecten en dat zijn dan zaken waar we met u over moeten spreken, omdat dat wel gevoeld gaat worden. Kortom, voorzitter, bezuinigingen, strikt genomen hoeft het niet, maar wij raden u dringend aan om het wel zo te doen, omdat de pijn er nauwelijks is en als je het nu loslaat, en daarom gebruik ik het voorbeeld van de peuterspeelzaal, dan is de bezuinigingsdruk ook naar buiten toe weg en is datgene waar we nu mee bezig zijn, wordt ook losgelaten en dan is het straks wel weer moeilijker oppakken. Meneer Van Rijn, ja, minder kan bezuinigen in het raadsvoorstel, daar wordt bedoeld te zeggen dat we, zoals het nu lijkt, minder hoeven te bezuinigen dan wij destijds dachten dat we moesten. Als er anders staat, dan hebben we het verkeerd opgeschreven, maar dit wordt er bedoeld. Wat u zegt, de vraag die u opwerkt over de OZB, eigenlijk geldt daar hetzelfde voor als wat we net ook zeiden. Op het moment dat wij straks aan de hand van de takendiscussie moeten besluiten tot bezuinigen, dan ook in de mate waarin, dan hoort daar ook de vraag bij of je OZB verhoogt meer dan inflatie, omdat dat natuurlijk een evenwicht is. Je doet het een of het ander. Het is een hele aardige politieke discussie altijd. En ik hoop u daar dan het materiaal wel voor aan te leveren. En dan komt dat er wel uit. Soms moet je wel snel schrijven om het bij te houden, voorzitter. Maar de vragen over de subsidieafspraken op pagina 18. Wat daar bedoeld is. Vanaf oktober is er een sociaal team operationeel. Dat is een schrijffout, want het moet 1 november zijn. Dat is de planning. En het ziet er naar uit dat het gaat lukken ook. Maar dat is natuurlijk wel bedoeld om ook echt te gaan draaien voordat het 1 januari is en het echt moet. En een van de dingen is, behalve de werkwijze, dat is het eerste deel van de zin, maar je moet natuurlijk ook zien of ze het kunnen doen voor de kosten die we daarvoor hebben ingecalculeerd. En dat zijn die subsidieafspraken. Het is een vorm van subsidie om sociaal team draaiende te houden. Nou, kunnen ze het daarvoor doen? Is het aantal FTE's wat we hebben ingeschat het juiste? Moet het meer zijn? Kan dat met minder? Et cetera. Zo moeten die lezen. En om dan maar even bij die pagina te blijven. De basisvoorzieningen. Ja, dat is, we hebben het er hier eerder over gehad. Alles wat er rondom jongeren en het gezin in de samenleving is. Variërend van scholen tot huisartsen, tot buitenspeelzaal, consultatiebureau. Maar ook de kerk, de verenigingen. De buren niet. De buren niet. Nou, dat. En daar gaan we, zijn we uiteraard ook al, maar gaan we zeer intensief mee in gesprek over alles wat er moet gaan gebeuren op het preventieve vlak. Want dat is de afspraak die we met z'n allen hebben, dat we zoveel mogelijk moeten proberen om dingen te voorkomen. En dat moet ook vooral daar gebeuren. Daar heeft het sociale team een hele belangrijke rol. Die moet ook vooral proberen die basisvoorzieningen zoveel mogelijk in te schakelen. En dat geldt dus ook voor de taken van het CEG nu. De heer René, mevrouw Renés, dat is een onvergevelijke fout volgens mij. Ik weet toch geen ander wat voor taken dat zijn. En die moeten bij die basisvoorzieningen worden neergelegd. Die grote verschillen die u zag, meneer Glerum, bij de sport, dat is het afkopen van de zwembaden. Dus dat miljoen ziet u daar in. Nou, meneer Schalk, eigenlijk wat u vraagt is in wezen dezelfde vraag als die anderen ook gesteld hebben. Van, hebben we de kaders niet te ruim gesteld bij de kadernota? Nou, dat dacht ik niet. Omdat wij ons heel uitdrukkelijk gericht hebben op het meerjarenperspectief. En hoewel het veel beter lijkt dan het ooit heeft geleken. Maar aan het eind van de rit hebben we nog altijd wel een tekort van een kwart miljoen. Ook al hebben we deze afgerond 3 ton straks bezuinigd. En daar zullen we dus wel iets mee moeten. Dus wij hebben geen te ruime kaders gesteld. Of u zou ze moeten beperken tot 1 jaar. Strikt genomen heeft u dan gelijk. En u vraagt van ja, maar waar komt dan die ruimte van die 4 ton vandaan? In dit geval noem ik dat even niet lucht uit de begroting. Dit is echt wat anders. Dit is heel, heel kritisch daarna gekeken. En dit gaat ook echt nog wel wat wrijfwerk opleveren gedurende het komende jaar, voorspel ik u. Welke programma's? Nou, echt allemaal. Dit is een hele lange lijst met posten. En er zit een hele kleine post erbij van een paar honderd euro tot ook een paar grotere. Maar met z'n allen hebben ze die 4 ton opgeleverd. En die komen echt door de hele begroting heen zitten die. Bij de raadsopdrachten staan wat financiële paragrafen en dat zijn kosten die wij nu kennen en die zitten dan dus ook in de begroting. Hebben we daarmee ook alles te pakken in de raadsopdrachten? Nou, ik denk het zomaar van niet. Ik denk ook dat wij, als wij met die raadsopdrachten aan de gang gaan en we zijn daar ook voortdurend met u over in gesprek, is de bedoeling, dan zullen wij met z'n allen ook constateren dat er op het een of het andere terrein ook nog iets anders moet. Eerlijk gezegd zou ik zeggen, mogen we hopen dat dat gaat gebeuren. Want we hebben wel een aantal ambities met elkaar uitgesproken. En die ambities die u bij ons als opdracht neerlegt, die moeten we ook wel waar kunnen maken. En dan zal er ook best nog wel een budgetvoorstel bij u voorgelegd worden. Maar dat zijn dan dingen die we ook dan met u gaan bespreken. De brugfunctionaris, dat is de brugfunctionaris onderwijs, dat is de functionaris binnen het onderwijs die zorgt dat datgene wat er aan zorgvragen is en wat eigenlijk de school overstijgt, het is te veel voor de school om dat te wapen, die draagt dat over naar het sociaal team. Dat is de functie van de brugfunctionaris onderwijs. Wie is dat dan? Dat is gewoon een van de schoolmaatschappelijk werkenden van nu. Voorzitter, ik heb zomaar het idee dat ik een hele hoop hiermee beantwoord heb.
Ja, dat laatste dat klopt niet helemaal hoor, wat u nu zegt. Maar brugfunctionaris onderwijs, dat is juist voor degene die zorgt voor het onderwijs. Hij heeft niet zoveel met zorg te maken. We hebben ook nog een brugfunctionaris zorg en die brengt het naar het sociaal medium. Maar kleine aanvulling.
Dank voor deze aanvulling. Ja, of... Is die sprake van een miscommunicatie?
Dat laatste, maar dat lijkt me wel goed om daar op een ander moment nog eens uitvoeriger over te spreken.
Een van de andere wethouders die hier nog op door wilde gaan. Mevrouw Van Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. De heer Van Rijn stelde een vraag over de Groene Wei. Klopt het dat de voorbelasting gedurende 2015 gaat duren? Ja, en ik zeg met u helaas wel, want ik zou ook graag liever gaan, maar we kunnen met z'n allen op de grond gaan stampen. Misschien dat het iets helpt, maar... Het kan niet heel veel schelen. Natuurlijk gaan we ondertussen wel beginnen met de ruimtelijke procedure. Dat wil zeggen bestemmingsplanwijzigingen. Dat kost ook gewoon tijd. Dus dat kan mooi tegelijkertijd oplopen. Ik kan er helaas niet zoveel aan veranderen. Ik had het ook graag anders gezien. Maar dat hoort er nou eenmaal bij, heb ik me laten vertellen. Dus het zij zo.
Ik ben ook maar een beetje simpel iemand. Maar als we nu al die grond erop gooien, dan kan het gewoon lekker belast worden, toch?
Ja,
de besluit is genomen, dus het kan nu toch al gebeuren?
Dat gaat ook binnenkort wel gebeuren. Okay. Ja. Dat is een heel praktische opmerking, ik ben het met u eens, ja. Dat zou je zeggen, ja.
Maar zoveel hadden we niet in de zandbak liggen.
Nee, dan moeten we nog even bestellen en zo. En dan ook allemaal gedoe.
Mevrouw Van Leeuwen.
Mevrouw Hartog stelde een aantal vragen over rondom de WMO. Een daarvan heeft mijn collega al beantwoord. Blijft nog de vraag over de ronde tafelgesprekken. Wij zijn daar dit jaar mee begonnen in de vorm van een pilot in Hoorna. Daar heb ik u ook hier in de raadzaal wel eens iets over verteld. Waarbij al die partijen die genoemd worden in het stuk ook aan tafel zaten. En die pilot loopt nog steeds door. En het brengt mooie resultaten, heel concrete resultaten op. En we zijn van plan om dat ook in de andere dorpen natuurlijk uit te gaan breiden. Dus we zijn ermee begonnen en we gaan er ook zeker mee door, want we zijn er allemaal, inclusief al die partijen die daar genoemd staan, erg enthousiast over. Recreatie, dat klopt, er staat niet bij programma, wat was het, 2 geloof ik, hè? Dat is een foutje, dat is in programma 6, staat er het een en ander over recreatie. Dat is maar minimaal, omdat dat gaat over datgene wat we in Griekenland doen. Zoals u terecht opmerkte, wordt er veel in de regio gedaan en dat geldt. Dat we daarvoor gebruiken zit dan weer in programma, in programma 5, stuur. En dat is gewoon een grote pot geld die naar de regio gaat. En vanuit die pot geld doen wij de regionale taken. Dus het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar het is een beetje een foutje in het stuk. Maar we doen nog wel wat aan recreatie, maar dat doen we inderdaad vooral regionaal.
Als dit de grootste fout is die we vinden, zijn we heel content, denk ik.
Fijn, nou, ja.
U was uitgesproken. De heer Snoek wil nog iets toevoegen. U hebt het woord.
Ja, dank u wel. Ik heb nog wat vragen openstaan van de heer Van Rijn. Als ik in de snelheid goed heb genoteerd, maar dat hoor ik dan wel terug of ik correcte antwoord in zijn beleving heb gegeven. Ten eerste energieconvenant 3 en dan loopt het tot 1 januari 2016. Wat bedoeld wordt, is dat we met z'n allen, met partijen, permanent natuurlijk monitoren wat er aan resultaten behaald wordt. En dat we echt een evaluatiemoment in het eerste kwartaal van 2016 met z'n allen bepaald. Want we hebben wel afgesproken dat we een 10% reductie willen bereiken met de convenantse partners. Dat was vraag met betrekking tot het energieconvenant.
Maar sluiten we dan per 1 januari 2017 een nieuw convenant voordat we gaan evalueren?
Die heb ik niet zo scherp. Wat we wel doen is weer met nieuwe partijen een energieconvenant 4 sluiten. Maar ik ga ervan uit dat we het convenant normaliter verlengen. Want dat is volgens mij met convenant nummer 2 ook gebeurd. Dus dan bestendig je hem, zal ik maar zeggen, met partijen. Want het kan niet zo zijn dat we eenmalig iets realiseren en dan het geest laten vallen. En dan denken van nou, het is leuk geweest. Want het is eigenlijk een permanente opdracht die je met elkaar aangaat. Dat stel ik me. Vervolgens daagt hij mij uit of iets realistisch is in 2030. Dat is op zich lastig natuurlijk, maar het staat al zodanig wel verwoord. En natuurlijk zeg ik dan tegen u, ja dat is realistisch, want hier moet wel een uitdagend doel neerzetten. Om in 2030 energie-neutraal Friesland te hebben. Hij koppelt daar een vraag aan van wat is dan het huidige percentage, dat is terecht. En dan wil ik hem even verwijzen naar hetgeen opgesteld staat of genoteerd staat. Met betrekking tot het nieuwe milieubeleidsplan 2014-2018. Dat is een actualisatie van het voorgaande plan. En ook natuurlijk het startpunt om even te peilen waar we nu staan. En ik beloof hem dat ik die vraag van hem echt serieus mee zal nemen. Om dat eens met de milieumensen te bepalen waar we nu staan. En misschien wel in een soort, nou noem het maar, een soort ladder kijken waar we in 2030 terecht kunnen komen. Ik doe geen uitspraken, maar ik ga er wel voor in die zin om 2030 voor 100% te gaan. En tot slot zijn vragen over de regionale woonvisie. Wanneer komt die lokale vertaling, zoals u terecht vroeg? We hebben het volgende afgesproken. We zijn zeer recent gestart met het evalueren van de regionale woonvisie. Dat proberen we te doen in januari, februari, maart. En vervolgens pakken we de doorvertaling weer op naar onze eigen gemeente. Ik hoop voldoende antwoord te hebben gegeven, voorzitter.
Dank u wel. In theorie zou het kunnen, heb ik de heer Akkerman horen zeggen. Nu heb ik geleerd dat er geen verschil hoeft te zitten tussen theorie en praktijk. Althans, in theorie dan.
Ja, ik probeer de theorie van de heer Lok even uit, of non-verbale communicatie er ook zou toe kunnen leiden dat u mij nog eventjes het woord geeft.
U hebt het woord en ik zie dat ook de heer Kallert ten Kate nog iets had willen toevoegen.
Ja, want ik heb het gevoel dat ik mevrouw, volgens mij mevrouw Hartog, zeer tekort heb gedaan omdat hij nieuwsgierig was naar het einde van de zin van pagina 12. Ah, dat was mevrouw Van Maurik. Dat wil ik natuurlijk niet op mijn geweten hebben.
Gaat u verder.
De zin die hier staat als gevolg van deze systematiek, die moet u aanvullen met de woorden ontstaan er verschillen tussen 2014 en 2015. Punt.
En de heer Ter Kate, excuses dat ik...
Meneer Ter Kate heeft het woord. Maar dat is wel de verklaring van de zin.
Goed, de heer Van Rijn had nog een vraag gesteld over de dorpsdagen. Uw vraag was van, is dat iets nieuws en hoe verhoudt zich tot wat we allemaal met de dorpsraden aan het doen zijn? Ja, dat is iets nieuws. Ik moet er nog mee beginnen. Als college hadden we behoefte om op een wat informele manier ook zo nu en dan in gesprek te gaan met inwoners. Vergelijk het een beetje met toen ik hier een jaar geleden kwam. Ben ik op kennismakingsbezoek geweest en heb mij door sommige dorpen op de fiets laten rondrijden om gewoon te horen wat er leeft. Ik heb dat zelf als heel positief ervaren en dat was ook wederzijds. En we zeiden, nou, als college hebben we eigenlijk wel die behoefte om dat zo nu en dan ook op een of andere manier te doen. Dat is nu gaan, hebben we nu gevat onder de noemers Dorpsdag. Dat klinkt wel heel erg groots. We hebben toevallig net van vandaag over gesproken van hoe willen we daar nou invulling aan geven. zie het een beetje als een werkbezoek wat wij als college willen brengen aan een kern waarvan we een gesprek willen aangaan en ook graag willen horen wat er leeft. En welke invulling dat krijgt, laten we vooral even aan het dorp. Dus de uitnodiging gaat, nou, het college wil graag langskomen, bedenk iets leuks. En hoe dat zal gaan, dat moeten we een beetje ervaren. Dus vooral informeel, laagdrempelig in contact treden. En het staat helemaal los van allerlei formele momenten die we natuurlijk ook met de dorpsraden hebben. Dat houden we allemaal zo. Informeel is hier denk ik meer het sleutelwoord. Dat was het, voorzitter.
Fijn, dank u wel. Ik kijk de tafel rond of er behoefte is aan een tweede termijn. De heer Visser zie ik. De heer Schalk. Aan die kant mevrouw de Nes. En de heer Glerum. En mevrouw van Maurik. Ik begin de heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de antwoorden, heer de wethouder. Duidelijk waarom u vindt dat de bezuinigingen zeg maar, toch bij het ingang van 2015 moeten oppakken. U vertelde volgens mij nog wel dat u ook nog in zou gaan, maar volgens mij bent u er niet toe gekomen of ik heb het niet gehoord, over de potentiële risico's die er nog in zouden zitten. Dus wellicht dat u daar in uw tweede termijn nog even op terug kan komen. Dat was eigenlijk mijn extra vraag. Dank u wel.
Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wel wethouder voor de informatie. Over de technische kant heb ik weinig vragen, daar gaan we ons steeds meer verstaan. Over het beleidsmatige verhaal, daar kunnen wij best wel eens een keer nog van mening blijven verschillen, maar dat komt pas, u heeft voldoende voer gegeven zeg maar, voor het debat, laat het maar zo zeggen. Wat ik nog wel graag zou willen horen van u, wat we eigenlijk hebben gezegd van het verschil wat er dus is in de financiële begroting, dat wordt verder niet inderdaad uiteengezet. En nu hebben we inderdaad bij de technische informatiemoment hebben een heleboel vragen beantwoord gekregen. Dus ik wil er eigenlijk wel voor staan. Maar ik wil er toch wel voor pleiten gewoon in de volgende programmabegroting. Iets daar toch concreets voor op te nemen. Dat u zegt van nou alle verschillen boven de 100.000 euro worden sowieso altijd nog toegelicht. He, in de zeg van nou dat is daardoor ontstaan. En met name ook, en daar heb ik dit jaar ook weer tegenaan gelopen, als de posten verschuiven van programma. He, dus dat noem ik dan stelselwijziging. Dan is het ook moeilijk vergelijkbaar. Dan weet je ook niet waar alles blijft. Dus dat vind ik ook specifiek wel een heel belangrijk iets. En de andere dingen die baar ik inderdaad zoals gezegd voor het debat. Dat is ook wel.
Mevrouw de Nes.
Dank u wel. Ik heb nog één kort vraagje. Op pagina 19, bovenaan, boven de tabel. Staat, de zin begint op de pagina daarvoor. Een toelichting van de verschillen is opgenomen in de financiële begroting. Mijn vraag, waar vind ik die? Welk stuk wordt daar nu precies mee bedoeld? Misschien zie ik iets over het hoofd, maar... Ja, want ik hoorde net de heer Schalk dezelfde term gebruiken. Ik dacht, oh, hij weet de financiële begroting wel te vinden, maar ik in ieder geval niet.
We gaan het straks horen. Meneer Glerum, u hebt het woord.
Nog ook dank aan de wethouder, want wat hij me uitgelegd heeft, ik zeg het nu even met mijn eigen woorden, je kunt geen structurele tekorten dichten met incidentele verschuivingen. Heb ik dat goed begrepen? Nou, dan is dat voor mij een stuk helderder geworden. Ik had nog wel één aanvullende vraag en dat is dan toch de vraag. De wethouder heeft net een aantal dingen genoemd en die zegt van joh, sommige bezuinigingen er zijn wel aan begonnen. En je moet dat ook inzetten om anderen de goede beweging te laten maken, druk op de ketel te laten houden. En als het allemaal zo makkelijk was, dan zou ik het ook lekker laten hobbelen. Maar de vraag die ik toch ook nog zou willen stellen is, welke punten knellen nou van die bezuinigingspunten die het college nu voor ogen heeft en in de begroting heeft zitten? Welke zouden kunnen knellen? Misschien dat hij dat nog zou kunnen noemen. Want tot nu toe heb ik alleen nog maar dingen gehoord die niet knellen. Dank u wel.
Mevrouw van Maurik.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil de wethouder bedanken voor het antwoord tot zover. Dat heeft in ieder geval verhelderd welke informatie waar te vinden is. Maar inhoudelijk blijft het naar mijn idee en naar ons idee wel wat beperkt. Er is dus blijkbaar geld beschikbaar. De regio gaat daar iets mee doen. Maar ik ben eigenlijk wel erg benieuwd wat voor beleid daarachter zit. Nou heb ik net blijkbaar niet op de juiste plek de juiste informatie gevonden. Dus ik ben erg benieuwd waar ik, of de wethouder mij kan vertellen waar ik de visie van het college op het thema recreatie en toerisme kan vinden. Dank u wel.
Het woord is aan het college. Ik veronderstel de heer Akkerman. Dat is nog erger dan een stukje niet kunnen vinden.
Ik moest toch naar mijn kussen kijken, dat is waar. De financiële begroting waarop gedoeld wordt op pagina 19, want die heb ik voor mijn neus. Mevrouw Renes, dat is de financiële begroting, die vindt u vanaf pagina 67.
Dank u.
Ja, waarom ik even mijn begroting kwijt was, was omdat ik even zoekende was naar het antwoord wat we hebben gegeven op de vragen die in de technische behandeling zijn gesteld. We hebben namelijk een lijstje gegeven met de bezuinigingen en wat al is geresulteerd, et cetera. De heer Visser doelde daar ook al even op. En volgens mij is dat goed te zien, allereerst wat er al gedaan is. En bij de andere is heel goed in te schatten, ik noemde het burgerjaarverslag, dat is een nieuwe bezuiniging. Maar volgens ons vallen de maatschappelijke effecten daarvan nogal mee. Maar dat maken van die inschatting is natuurlijk ook vooral aan u om die te maken. Dus als u mij vraagt om een lijstje mee, waar knelt het dan? Denk ik dat ik weer even terugverwijs naar dat lijstje. En spreek ik de veronderstelling uit dat u met ons eens zult zijn dat dat knellen best wel meevalt. Waarom ik in eerste termijn zei en ten onrechte vervolgens niet heb gedaan, namelijk terugkomen op het element van risico's en onzekerheden, dat is omdat ik dat wel een heel belangrijk element in deze begrotingssystematiek vind. En we hebben daar op 16 oktober met elkaar ook wat uitvoeriger over gesproken. Behalve de financiële lijn, zoals die hierin zit, en die in zijn totaliteit een stuk hoger ligt dan wij, dan die een aantal jaren terug, zelfs vorig jaar, zelfs begin dit jaar nog lag, geldt ook het fenomeen dat we te maken hebben met veel meer risico's en onzekerheden in de toekomst. En dat is wel iets waar je iets mee moet doen. Want alleen maar zeggen, ja, we hebben risico's en vervolgens duik je onder een paraplu en wacht je af wat er gaat gebeuren. Dat is toch ook weer niet zo handig. En dat is de reden waarom wij met u graag ook daar zo goed als mogelijk is op in willen spelen. En dat is de reden waarom wij in de takendiscussie dat onderscheid in aan willen brengen in die drie tranches. Namelijk dat eerste deel. Dat is eigenlijk dat deel waarvan we met z'n allen weten, ja, dat zullen we in ieder geval moeten. En het tweede deel, als wij met z'n allen nog iets willen, en of dat nou investeringen zijn of iets anders, of nieuw beleid, dan zullen we daar ook van moeten bezuinigen. En dan blijft er nog een derde blok over, zeg maar de onzekerheden. Naarmate risico's zich gaan voordoen, zullen we dus ook meer moeten gaan bezuinigen. En naarmate de tijd voortschrijdt, zullen we ook die risico's gaan omklappen tot zekerheden. Dat is een wat moeilijke formulering voor maar inspelen op datgene wat er op je afkomt en daar ook op sturen, ook in budgetmatige zin. Maar dat betekent tegelijkertijd, en dat is de essentie, dat je bezuinigt wat je moet, maar ook vooral niet meer. En dat je ook pas bezuinigt op het moment dat je zeker weet dat het moet. En dat is de essentie van het nieuwe element wat we hebben toegevoegd. Namelijk, reageer op de onzekerheden op deze manier. Want dan weet je ook zeker dat je de dingen doet zoals je ze zou moeten doen. En dat je geen onterechte bezuinigingen doet.
Meneer Visser wil interrumperen.
Ja, heel graag, voorzitter. Dank u wel. Want de wethouder zegt, je moet alleen maar bezuinigingen hebben waarvan je weet dat dat ook kan eigenlijk. Hè. Maar dan wil ik even kijken naar naar de mail die gisteren is gestuurd over de bezuinigingen, zeg maar, die voor een deel al geëffectueerd zijn. en een deel die eigenlijk dan nog niet geëffectueerd zijn. Er staat er misschien wel een detailpunt, maar het gaat over de verslaglegging van de raadsvergaderingen. We hebben net gehoord dat de burgemeester, die moet nog een toezegging na gaan doen over het onderzoek, zeg maar, of het audioverslag of het geschreven verslag, zeg maar, leidend is. Maar vervolgens wordt hier nu vermeld, in van de raadsvergaderingen wordt achteraf een papieren verslag gemaakt door een extern bureau. Dit verslag is niet verplicht. Gezien de mogelijkheid van het afluisteren van de geluidsband is een papieren verslag minder van belang en stellen wij voor te stoppen met de papieren versie. Dus volgens mij voordat het al echt gezocht is, maar ofwel eigenlijk wel hier misschien wel staat.
En ik ben heel blij dat de heer Visser deze vraag stelt, want ik heb die zin uiteraard ook gelezen en had precies dezelfde vraag.
Dus enerzijds moet dat onderzoek nou nog gedaan worden ten aanzien van de toezegging.
Ik adviseer heel vrijblijvend om deze discussie hier even niet te voeren, want ik kan me niet voorstellen dat elke vergadering het audioverslag gaat vaststellen.
Dat denk ik nou ook niet. Dat lijkt me ook al zo raar.
Dat wordt de laatste raadsvergadering van het jaar een hele lange.
Ja, dat vond ik eigenlijk precies hetzelfde verontwaardiging had ik ook. Dus maar vandaar dat het zo verwonderlijk is. Dat je zegt, je moet alleen maar bezuinigen op wat je weet dat het kan, maar volgens mij. Ja, het lijkt mij dat helemaal niet kan. Het kan toch niet zo zijn dat we hier geen notulen meer krijgen.
Maar mag ik praktisch voorstellen dat de griffier met enige spoed de komende dagen gaat uitzoeken hoe dat precies zit. En dat we het antwoord daarop hebben voor we deze begroting met die passage daarin gaan vaststellen. Ja?
Daarmee voorkomt u dat ik ongeveer hetzelfde had willen voorstellen.
Oké.
Met dit verschil dat ik dat waarschijnlijk naar de organisatie had geduwd en niet naar de griffier.
Dit was uw interruptie, meneer Visser. Gaat u verder, meneer Akkerman? Bent u de draad nu kwijt?
Nee hoor, u zat er toch al niet in. U staat alleen maar in de audioverslag en niet in de besluitenlijst. Meneer Schalk heeft genoeg voer voor het debat. Nou, dat is mooi. Jammer is natuurlijk dat het dan vervolgens aan de raad is en dat ik daar weer niet aan meedoe. Althans, zo zou het horen te zijn. Heel interessante opmerking, meneer Schalk. Want eigenlijk ben ik dat wel wat met u eens. Als je kijkt naar de analyse van de financiële verschillen. Ik denk dat we daar meer informatie uit zouden moeten willen halen. Ik zou eigenlijk willen voorstellen dat we daar bijvoorbeeld met de auditcommissie, maar als u er interesse voor heeft, dan nodig ik u er ook graag. Dus daar is verder over doorspreken wat daar zou kunnen, wat dat kost en vooral wat we daar met z'n allen natuurlijk van leren. Ik vind dit wel een punt waar we verder over door zouden kunnen spreken, want het zal u niet verbazen dat als je zoiets doet, dat het vervolgens ook weer werk oplevert. En dat proberen we zoveel als mogelijk te voorkomen. Maar datgene wat nuttig gebruik oplevert, moeten we met z'n allen ook willen. Want hoe minder pagina's in deze begroting, hoe beter. Maar datgene wat erin staat, moet ook echt de juiste informatie zijn. Dus ik ga daar graag met u en met een aantal mensen hier achter mij over in gesprek. En de andere opmerkingen die u maakt, die hebben daar eigenlijk mee te maken. Voorzitter, wat mij betreft, is dit...
Is dit de beantwoording voor wat het college betreft? Mevrouw van Leeuwen.
Dank u. Nee, de mevrouw van Maurik had nog een vraag over recreatie. In het stuk wordt verwezen naar notitie. Ik moet het even bijpakken. De startnotitie voor recreatie en toerisme, daar staat visie in. Ik ben zo met u eens dat het heel sumier is, dat we daar misschien voor een volgende keer wel even iets meer over zouden kunnen zeggen. Dus dat zal ik meenemen. En ik kan u best in het kort even vertellen, waar moet je dan aan denken wat we in de regio doen. Dan hebben wij bijvoorbeeld ook een wandelroute netwerk dat aangelegd gaat worden. Daar hoort ook allerlei bebording bij. Dus dat soort concrete zaken waar we op dit moment mee bezig zijn. En natuurlijk ook nog wel wat andere beleidsmatige zaken, maar daar moet u een beetje aan denken. Maar voor de volgende keer zullen we ernaar kijken of we dat iets uitgebreider op kunnen schrijven.
Ja, dank u wel. Er zijn overigens bedenkingen met computerprogramma's die een geluidsband omzetten in geschreven tekst. Dat is niet duur, maar het leidt soms tot hilarische verschrijvingen. Maar het is ook iets om in overweging te nemen.
Ik kijk de tafel rond met de vraag of dat er nog heel belangrijke dingen onbesproken gebleven zijn. Nee, ik begrijp van de heer Schalk dat hij de wens heeft uitgesproken dat hierover gedebatteerd gaat worden in de raad. Dus het wordt geen hamerstuk. Ja, dat zal iedereen vinden, maar de heer Schalk zei het. Dan zie ik dat de officiële gemeentetijd 21:04 is. En ik stel voor dat we 10 minuten pauzeren. Dames en heren, ik constateer dat bijna iedereen weer op zijn of haar plaats zit. Dan heroper ik de vergadering en dan zijn we inmiddels bij agenda punt 4. 4 van de 10 pas. Agenda punt 4, uitwerking van de takendiscussie. Ik kijk de tafel rond met de vraag wie daarover. Mevrouw Renes, de heer Van Rijn, de heer Glerum, de heer Visser, de heer Lok heeft het woord. De heer Lok doet nu zijn microfoon aan. De heer Lok heeft het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wat de SGP betreft een goed stuk zoals het er nu ligt. En wat ons betreft ook een aantal dingen die we al langer met elkaar besproken hebben. Ik heb er ook niet heel erg veel vragen over. Een viertal in totaal. De eerste is, dat heeft een beetje te maken met welke toonzetting doe je in een stuk zoals dat er nu voor ligt. Onder punt 6 in het oplegmemo, zeg maar, het raadsvoorstel, wordt geconstateerd dat de ronde met de dorpsraden helaas geen nieuwe ideeën opgeleverd heeft. Daar klinkt iets als teleurstelling in door. Terwijl volgens mij, als hij kijkt, als hij het proces serieus neemt, en daar ligt eigenlijk de vraag wat ons betreft. Als het proces serieus neemt, kun je ook zeggen, we hebben het proces blijkbaar zo goed gedaan, dat ook een nadere consultatie geen nieuwe ideeën meer oplevert. Dan heb je een hele andere toonzetting en dan levert dat ook het idee op van we hebben gedaan wat we doen konden en er is ook niks meer dan dit en met dit gaan we dus ook aan de slag. En ik wil eigenlijk even weten wat... welke gedachtegang het college hier precies bij gevolgd heeft. Is ze ontevreden over wat er nu ligt? Zou ze eigenlijk verder willen dan wat we nu voorgesteld hebben? Of is het gewoon een kwestie van verkeerde verwoording? Dat is het de eerste vraag. De tweede, rond de risico's worden er wel een aantal financiële dingen genoemd. Ik zou nog wel van het college beter willen horen en beter toegelicht hoe ze de afweging gemaakt heeft tussen de financiële risico's die wellicht bij dit gedeelte, bij dit stuk, met dit stuk gemoeid zijn. En de maatschappelijke risico's die we lopen op het moment dat we de takendiscussie daadwerkelijk ook uitvoeren. De laatste vraag, maar dan moet ik even het stuk erbij pakken, want dat had ik door de snelheid die meneer Van Houwelingen inbracht even niet bij. Dat heeft met punt 8 te maken in het opleg, in het raadsvoorstel. Even kijken hoor. Ja. Dat heeft te maken met de discussie die we al eerder gevoerd hebben en die eigenlijk wellicht al beantwoord is. Hoe ziet het college de begrotingsdiscipline die we met elkaar willen betrachten en de hele doorvoering van de systematiek van de takendiscussie met elkaar verbonden? Daar heeft u eigenlijk al daar is al een eerder antwoord op gegeven, maar ik zou dat in dit kader graag nog een keertje toegelicht willen zien. En de laatste vraag, en die heb ik al vaker gesteld, maar op een of andere manier volhardt het college erin om dat niet te benoemen. Dus ik stel de vraag gewoon nog maar een keer. U noemt terecht dat een deel van de taken budgetair beïnvloed zijn, budgetair beïnvloedbaar zijn en een deel van de taken niet. Een en andermaal, ook al in de vorige raadsperiode is benoemd dat taken die je niet budgetair kunt beïnvloeden, wel op een efficiëntere wijze uitgevoerd kunnen worden. En daar kom ik in dit stuk eigenlijk niks over tegen. En ik ben toch wel benieuwd in hoeverre dat door het college meegenomen is of niet. Dat zijn de vragen, meneer de voorzitter.
Dank u wel, meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Notitie van de takendiscussie. Ik heb er eigenlijk een paar vragen over. De eerste vraag betreft in die verschillende domeinen die genoemd worden. En dat is een heel mooi staartje. En dan zie je ook een kolom is de realisatiekans. Ik was eigenlijk benieuwd naar waar die is op gebaseerd is, die realisatiekans. Wat er eens is, het varieert van 50 tot 100%. En hoe is die inschatting gemaakt? Dus daar hoor ik graag meer over. Dan even heel concreet over het domein. Moet ik even kijken. Dat was niet de fysieke, waar zit dat ding nou weer? Oh ja, bestuur en organisatie. En het heeft denk ik ook even relatie al met de programmabegroting die we zojuist besproken hebben. Daar worden natuurlijk in dat staatje een aantal dingen opgenoemd. Onder bestuur wordt ook rekenkamer en verslagraadsvergaderingen. Die stonden ook al bij de mail die gisteren is, vanmorgen is gestuurd. Dat de rekenkamer, er wordt er mensen voorgesteld om dat hele budget gewoon te schrappen. Maar volgens mij de rekenkamer is instrument van de raad. Lijkt mij wat voorbarig om daar als college van te vinden dat moet maar geschrapt worden. En hetzelfde geldt eerlijk gezegd voor het verslag van de raadsvergaderingen. Want dat, ja, het lijkt me toch raar om, waar we het net ook al over hadden, om de band te blijven afluisteren. Om te horen wat er wellicht eens een keer gezegd is. Ik moet zeggen, de kwaliteit van het verslag is altijd uitermate goed. Dus ik zou ervoor willen pleiten om dat gewoon in stand te houden. Dus dat even twee hele concrete punten. En dan het laatste punt, dat betreft eigenlijk het staartje helemaal onderaan van de notitie op pagina 10. En ik heb het volgens mij op 16 oktober ook al even over gehad. Ik zie geen aansluiting en misschien begrijp ik het dan gewoon niet. Dus dat staartje wat onderin al die bedragen worden genoemd, de bezuinigingspotentie voor het jaar, in relatie tot de bezuinigingsbedragen die in de programmabegroting worden genoemd. En daar zou ik graag van de wethouder toch toelichting op krijgen. Of zodanig dat ik dat ook begrijp. En misschien is er dan ook wel geen aansluiting, maar wat het antwoord ook is. Want zeg maar, voor het eerste jaar 2015 wordt 288,7. Nou, dat is nagenoeg gelijk met die 289.100. Zoals die in de programmabegroting wordt genoemd. Maar de jaren daarop zijn die bedragen geheel anders dan de 339.000 voor 2016 en 354.000 voor 2017, zoals ze genoemd worden in de programmabegroting. Dus volgens mij is er een aansluiting, maar ik zie hem niet. Ik krijg het graag toegelicht. Dank u wel.
Meneer Glerum.
Misschien nog ter aanvulling. Ik vind het een heel mooi resultaat wat er ligt. Toch vind ik een aantal, wat ik mis is de, hoe zeg ik dat nou, de prioritering. Want het heeft iets van een grabbelton, hè. Ik heb nog 10 mil nodig, eens kijken welke we deze keer pakken. En zo zou je er toch niet mee om moeten gaan, denk ik. Dus wat ik mis is dat objectieve kader waarmee je bij wijze van spreken zegt, deze pakken we eerst en als de nood het hoogst is, dan pakken we die ook nog. En ook de opmerkingen van meneer Visser zou ik in dat lijstje willen plaatsen. Ik kan me voorstellen misschien dat je in uiterste nood een keer zegt van joh, dat die rekenkamerbudget, misschien moeten we dat ook maar inleveren. Maar ik zeg er nadrukkelijk bij in uiterste nood. En ook het fitnesspotje voor het personeel van het gemeentehuis, met al respect. Daar zou ik toch ook voorlopig maar even met mijn vingers afblijven als ik het voor het kies had. Nou, die ordening, daar zou ik iets meer over willen weten. En ik vraag me af of dat het college dat nog ergens in een bijlage achter de hand heeft. Ja of nee? Dank u.
Meneer Van Rijn.
Ja, dank u wel. We hebben maar een paar vragen. Het betreft het sociale domein. Op de toelichting bij punt 3 en 4, daar wordt gesproken over nota volksgezondheid en lokaal beleidsgezondheid. Er wordt voorgesteld om te kiezen de preventiebeleid niet meer af te nemen bij de dienst jeugd en gezondheid. En zelf een preventiebeleid te gaan voeren. Nou, dat is dan een keuze die gemaakt zou kunnen worden. Maar staat dat dan niet in contrast tot punt 4 als we daarop gaan bezuinigen wat FTE's betreft? Als we daar zelf iets moeten gaan zoeken, dan wie gaat dat dan doen als we daarop gaan bezuinigen wat betreft de ambtenaren? En dan onderaan staan nog een paar zaken wat betreft het onderwijs. Bij punt 18, godsdienstonderwijs, ja, volgens mij kan dat gewoon vanuit het Rijk gesubsidieerd worden. Dus dat is niet echt meer iets verplichting vanuit de gemeente. Schoolbegeleiding, ja, daar is wel heel kort. Ja, het is geen wettelijke verplichting, budget kan vervallen. Nou ja, goed. We moeten die discussie natuurlijk nog aangaan. Maar...
Meneer Van Rijn, u noemt een van de posten waarvan de CDA-fractie dacht, die mag van ons wel helemaal onderaan aan het lijstje komen te staan. Precies. Maar dat begrijpt u wel, denk ik.
Ja, ik begrijp veel, maar het ging me even om de vraag of de toelichting daaromtrent, zeg maar. Dat was het.
Dank u wel. Zag ik dat de heer Leerum nog wat vergeten was te melden?
Ik had één vraag te stellen en dat ging over de uitbesteding van het groenbeleid. Want ook in de notitie van de dorpsraden werd die post naar voren gebracht. En we hebben het er al over zolang als ik in de raad zit. Dus pak een beetje 8 jaar op zijn minst. En nu wordt die toch heel... makkelijk voor mijn gevoel aan de kant geschoven. En dat ik had iets meer argumentatie verwacht dan die ik nu in de notitie aantref. Dus misschien dat daar ook nog kort op ingegaan kan worden.
Het woord is aan het college en ik veronderstel dat de heer Akkerman daar woordvoerder van is.
U mag veronderstellen, voorzitter, dat de heer Akkerman begint. Voorzitter, allereerst even de systematiek. Uit sommige vragen leid ik af dat die toch niet helemaal helder is. Deze takendiscussie als zodanig hebben we natuurlijk eerder over gesproken, dat is niet nieuw. Maar het voorstel wat u nu hier krijgt is wel nieuw in die zin dat we hier voorstellen om allereerst... De eerste tranche van 2015, die ziet u terug in de begroting. Dus dat is een apart voorstel. Maar van het overige stellen wij u voor om volgend jaar terug te komen met daarin een prioritering. Dat zou je kunnen doen door alle potentiële bezuinigingen op een rijtje te zetten in volgorde van... de mate waarin maatschappelijke effecten gevoeld zullen gaan worden. Dat is wat lastig. Wij hebben ervoor gekozen om straks te komen met een indeling in die 3 tranches. En volgens mij heb ik dat net uitgelegd. De eerste tranche, daarvan weten we dat dat in ieder geval zou moeten, et cetera. Dat is de indeling waarmee we volgend jaar bij u terug gaan komen. Daar hoort natuurlijk bij dat... Als je komt met een voorstel van ja, dit zal dus in ieder geval bezuinigd moeten worden, dat daarbij hoort wanneer dan. En dat er ook bij hoort van wat voor effecten geeft het dan en wat voor risico's en hoe doe je dat dan, et cetera. Dat moet daar dan natuurlijk allemaal wel bij zitten. Op het moment dat u die keuze moet maken, moet u ook die informatie hebben die daarbij hoort. Wat u nu ziet is eigenlijk niet anders dan een opsomming van de posten waarop je in onze ogen mogelijkerwijs zou kunnen gaan bezuinigen. Dus die prioritering waar u uiteraard terecht om vraagt, die komt wel, maar die komt dan volgend jaar met de zaken die erbij horen. Want daaraan ligt dan wel als basis bij van ons financiële beeld. Ook naar de toekomst toe, waarbij een deel van de onzekerheden ook wordt, misschien al wordt ingevuld, dan weet je dus ook wanneer je hoeveel moet bezuinigen. En daar kun je dan de planning ook, dat kun je dan op elkaar laten aansluiten. Dat is eigenlijk het procesvoorstel wat hier voor ligt. Daarna, voorzitter, denk ik dat ik er het verstandig aan doe om even de vragen bij langs te lopen.
Toch even bij interruptie, meneer de voorzitter. Volgens mij hebben we net een discussie gevoerd over de programmabegroting. En wordt er voor het eerste jaar al een voorstel gedaan over een stuk bezuiniging. En heeft de wethouder die nu dit proces uitlegt, ons net uitgelegd, dat voor 2015 de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen die dan voorgesteld zijn, te verwaarlozen zijn. Dus in ieder geval voor het eerste jaar zijn er al wel degelijk keuzes gemaakt. En snap ik niet uw toelichting van net, hoe ik die moet begrijpen ten opzichte van de toelichting die u nu geeft. Dus het lijkt me voor het debat straks wel van belang dat u die helderheid nu al geeft.
U zou de vertaling ook zo mogen maken dat er eigenlijk geen sprake is van 3 tranches, maar van 4 tranches. En de eerste tranche, die vindt u in de begroting. En dat zijn die bezuinigingen waarvan u het lijstje ook heeft gekregen. Waarbij onze inschatting ook is geweest, en daarom staat het rijtje er ook, dat het ook alleszins doenlijk is om die bezuinigingen ook door te voeren. Daar hebben we het net ook al over gehad. Dus dat is eigenlijk de uitleg zoals u hem zou moeten geven. De toonzetting onder kopje 6. Toen u het zo zei, realiseerde ik me ook wel dat je het ook zo kunt lezen. Of ik nou zo helemaal gelukkig ben met deze formulering, ik denk het eigenlijk niet. Maar waarom die term erin komt, van helaas geen ideeën uit die dorpsraden, is natuurlijk toch een beetje van ja, als je met mensen in gesprek bent en ze komen zelf met ideeën, dan is het heel goed dat je daar vervolgens ook mee aan de slag kunt. Dat zegt iets over het draagvlak. Geen nieuwe ideeën. Daarmee zeggen we eigenlijk ook een klein beetje datgene wat in ideeën aangedragen is. Dat waren ook al ideeën waar we al mee bezig waren. En hadden zij het nou bedacht voordat wij al bezig waren, dan had dat wellicht wat anders gedragen geworden. Dat is de toonzetting die bedoeld is. Hij komt er niet helemaal uit. Wij zijn dus niet ontevreden met wat hier ligt. Maar het gesprek met de samenleving, met de dorpen, ja, dat is natuurlijk toch, dat blijft altijd moeilijk te doen. Je leert daar altijd nog bij, zullen we maar zeggen. Ik vind het wat ingewikkeld. U vraagt eigenlijk een afweging tussen de financiële risico's en de maatschappelijke risico's. Dat is natuurlijk een hele relevante. Maar daar waar wij hier in financiële risico's spreken, dat is dan in allereerste zin datgene wat ik net heb uitgelegd, de onzekerheden in de begroting. En naarmate ze ook over ons heen komen, zullen we ook meer moeten bezuinigen. En op het moment dat je de bezuinigingsdiscussie zelf voert, dus u moet besluiten nemen over bezuinigingen, dan is natuurlijk de mate waarin een bezuiniging een maatschappelijk effect oplevert, dat zijn de maatschappelijke risico's. En dat is de weging die je ook bij die afweging vooral moet gaan maken.
Voorzitter, mag ik er even op reageren? Ja, wat ik bedoelde is eigenlijk wat u net al toegelicht hebt. Ik wist, en dat heeft u een en ander al gezegd, dat voor sommige bezuinigingen er helemaal geen maatschappelijke effecten zijn. En voor anderen u wel degelijk weet dat die maatschappelijke effecten er wel zijn. En die splitsing, die kom ik onvoldoende tegen in het voorstel. En terwijl volgens mij u wel de kennis in huis heeft om die splitsing te kunnen maken. En die mis ik eigenlijk een beetje.
En die, dat heb ik uitgelegd, die komt.
En wanneer komt die, meneer Akkerman?
In het stuk staat de eerste helft voor 2015.
Dank u.
Dat is ook een beetje ruim genomen, maar dat vergt ook nogal wat. Vandaar die ruime marge. Ik meen vrij uitvoerig zelfs gesproken hebben over de verbinding die is er tussen begrotingsdiscipline en datgene wat je uiteindelijk nog uit de takendiscussie moet gaan halen. Die verbinding is er natuurlijk wel, die is heel groot. je moet zorgen dat datgene in de begroting dusdanig zeker is, dat je straks ook zeker weet dat datgene wat je bezuinigt, dat moet je ook wel bezuinigen. Als je bezuinigt, moet je ook zeker weten dat het moet. Dat is de verbinding. U ziet hier inderdaad, als ik zo gauw even scroll, niet benoemd dat wij ook kijken naar het efficiënter uitvoeren van de taken die we gewoon blijven doen. Maar dat hebben we in eerder verband al wel met elkaar afgesproken. Dat is wel iets wat we doen. Alleen u ziet dat niet in de takendiscussie terug. Dus dat is een apart traject. Wat ook, net als sommige andere dingen die vanavond aan de orde geweest zijn, wel een continu traject is. Want daar moet je natuurlijk kritisch naar blijven kijken. Ja, hoe komen wij nou tot de inschatting van de realisatiekans? Dat doen wij bijzonder wetenschappelijk met behulp van vingersplitsinggevoel en een natte vinger en vooral gezond boerenverstand. Voor mij is dat de manier waar je dat... Je kijkt er met goed verstand naar en van nou, wat zou er redelijkerwijs kunnen gaan gebeuren? Veel meer dan dat is het ook niet. Ik denk dat we ons dat met z'n allen ook moeten blijven realiseren. Ja.
Voorzitter, als ik even mag interrumpen.
Meneer Visser.
Zijn de bedragen dan ook gelijk al aangepast aan die realisatiekans of niet? Als ik dan ergens zie dat het bijvoorbeeld maar 50% is, is dat dan, ik neem als voorbeeld, bij sociaal domein, volkshuisvesting, lokale woonvisie, staat 50% en vanaf 2017 staat dan 5000 euro besparing. Is het dan, als dat 100% is, 10.000 euro of?
Nee.
Of niet?
Nee, het is echt, de term geeft ook aan wat er staat. Het is de kans dat je dat ook kunt gaan realiseren. Maar als je het realiseert, is het natuurlijk wel het hele bedrag. Overigens zijn dat ook zaken die natuurlijk straks bij de echte bezuinigingsbesluiten ook op terugkomen. Dit zijn natuurlijk wel hele globale zaken die u hier ziet staan. Rekenkamerbudget is een budget van de Raad. Ja, dat klopt. Dat geldt overigens voor alle andere budgetten ook. En dat de rekenkamer ook een instrument van de raad is, dat geldt niet voor alles. Daar heeft u wel gelijk in. Maar wij doen u hier een voorstel met bijbehorende argumentatie. De rekenkamer als zodanig is die al een poosje niet gebruikt. Maar wat meer is, wij hebben zoveel onderzoek gedaan de laatste tijd. En ongetwijfeld zullen we dat ook wel blijven doen. Vanuit het college, maar soms ook gezamenlijk als raad en college. Dat wij de indruk hebben dat een rekenkameronderzoek daar als zodanig niet veel aan toevoegt. Uiteraard. Is dit een voorstel van het college aan u en u besluit er straks over. En daarmee zijn we weer terug bij de eerste constatering. U gaat over het budget, dus zeker ook over dat budget. Het staat je op pagina 10 helemaal onderaan. Van mij heeft u het wel begrepen, maar weet u dat zelf nog niet. Die 288,7 dat is inderdaad hetzelfde als die 289 die u vindt in de begroting. Maar dat is ook tegelijkertijd de enige jaarschijf waarvan u een voorstel heeft gekregen om al te gaan bezuinigen. Al die overige bedragen, die vindt u in die overige drie tranches, zoals ik die net heb benoemd. En daar komen we dus volgend jaar over te spreken.
Maar dan nog even, voorzitter.
Meneer Visser.
Waar komen dan die bedragen van de programmabegroting voor 2016 en verder vandaan?
Welke bedragen bedoel
je? Nou, het gaat van 2,89 naar 3,39 naar 3,54.
Ja, dat komt omdat de bezuinigingsvoorstellen die wij doen voor 2015, neem weer even als voorbeeld het peuterspeelzaalwerk. Daarvan hebben we in eerdere instantie al besloten om dat in een aantal stappen te bezuinigen. Dus we beginnen nu met 25 en dat loopt op naar 50. En dan naar 75, dit zeg ik uit mijn hoofd. En zo zijn er nog één of twee posten die niet in één keer het volle bedrag bezuinigen. Dus loopt dat nog op in de jaren daarna, tot aan 354. Meneer Gleren, die grabbelton, voor mij heb ik daar uitvoerig over geantwoord. En dat objectieve kader, natuurlijk hoort dat erbij, maar dat komt dan op het moment dat je het daar ook over hebt. Ik ben het niet met u eens als u zegt van het fitnesspotje, daar zou je toch moeten afblijven. Als je redeneert vanuit onze visie, en dat is wel iets wat bij de hele takendiscussie toch een hele belangrijke rol heeft gespeeld en ook zo moet blijven, is een van de dingen wel een terugtredende overheid. En als er nou ergens een voorbeeld van zou kunnen geven, dan is dit er één. De gezondheidsbevordering van de mensen zelf, vinden wij, dat het ook bij de mensen zelf als verantwoordelijkheid hoort. En moet je als werkgever dan niet meer zo'n potje voor
Ik kan u verzekeren dat daar in Werkend Nederland veel moderner over gedacht wordt. En ik zou u adviseren om als werkgever een prominente rol te willen blijven spelen, ook voor uw medewerkers.
Ik weet zeker, meneer Glerum, en dat ben ik met u eens, dat er in Werkend Nederland anders over wordt gedacht. Maar ik voorspel u dat u op enig moment het met mij eens zult zijn dat niet moderner is.
Ik voorspel u dat pas zal zijn als het water tot de lippen gestegen is. En dat is toch niet de situatie waarin wij ons op dit moment bevinden.
Meneer de voorzitter, ik heb hier nog toch nog wel een vraag aan. Maar dat is een vraag die de wethouder zelf oproept.
Ik stel voor dat we deze discussie even oppotten en de heer Lok wil interrumperen.
Volgens mij haalt u de visie van een terugtredende overheid, verwart u die met een goed werkgeverschap. En ik zou die discussie toch wel erg zuiver willen laten. Dus ik steun in die zin wel de vraag van de heer Gleren.
Het signaal is helder, geacht college. Ga u verder, meneer Akkerman.
Ik stel vast dat als dit het debatonderwerp wordt...
Nee, dat is hiermee afgedaan, maar u hebt de boodschap gekregen.
In de begrotingsbehandeling.
Hij bepaalt wel of het een debatonderwerp wordt, dus ik ben wel benieuwd.
Ja, oké.
Ja, en als ik nu niet meer reageer, dan heb ik daarmee bepaald dat het een debatonderwerp wordt. En dat is op zich ook wel weer positief. Mij is niet bekend, meneer Van Rijn, dat godsdienstonderwijs door het Rijk gesubsidieerd wordt.
Nee, we hebben het over de openbare school, denk ik.
Ja, we hebben het per definitie.
Ja hoor, dat wordt gewoon gesubsidieerd. Als je maar 7 leerlingen hebt, dan kan je het zo aanvragen bij de dienst.
Oké.
Dat is mooi. Dan is er alle reden om dat als bezuinigingsvoorstel overeind te houden.
Nadat u alternatieve financiering geregeld hebt, begrijp ik.
Zo is dat mooi. Dan is
zo bedoelt u het te zeggen.
Dan is mijn persoonlijke moeite met dit voorstel daarmee ook weer weggenomen. Voorzitter, dit waren de antwoorden op de vragen. Nee, op één na. De uitbesteding van het groenbeleid. Er spelen een paar dingen. Uitbesteding van groenbeleid is op zich geen bezuinigingspost. Want of je iets nou zelf doet of je laat het een ander doen. Ik heb hier wel vaker gezegd, het ene moet je betalen en het andere kost geld. Dus daar zit de besparing
in. Ik steun dan... Voorzitter, ik steun dan toch de opmerking van de ondernemingsraad die in zijn brief ook zegt, dit document krijgt wel een heel sterk financieel bezuinigingsstempel. Want het ging over een kentakendiscussie en die bestond uit 2 dingen. Wat is onze kentaak? Dat was 1. En de tweede was, wat blijven we zelf doen? Want daar gaan we dan het ambtelijk apparaat op afstemmen. En met name die tweede vraag, daar gaat u nu aan voorbij. En daar hoort u wel degelijk thuis.
Ik heb in ieder geval niet bedoeld daar aan voorbij te gaan. Alleen in het kader, in die zin zegt u terug, in het kader van de bezuinigingen vind ik hem niet interessant. Dat we met z'n allen goed moeten nadenken over de vraag, blijven we groenbeleid... en nog een paar zaken zelf doen, of laten we dat een ander doen, dat is wel een hele relevante. Waarbij ik meteen nog maar even aanteken dat datgene wat de Avelingengroep voor ons zou kunnen gaan betekenen, vind ik ook nog altijd een hele relevante. Maar dat zijn de afwegingen die je wel degelijk moet maken. Maar in het kader van de financiële afwegingen speelt die geen rol. Dat is wat ik bedoeld had te zeggen. Voorzitter, nou ben ik er wel doorheen.
Begreep ik dat een van de andere portefeuillehouders hier nog iets... Nee? Dan kijk ik de tafel rond of dat we dit onderwerp voor nu voldoende besproken hebben, meneer Lok. Meneer Visser.
Nou, de wethouder die deed voorkomen alsof ik het toch wel zou begrijpen. Maar eerlijk gezegd begrijp ik het toch nog steeds niet. Die aansluiting tussen die bedragen en dat staatje en de bedragen zoals die in de begroting worden vermeld ten aanzien van die bezuinigingsbedragen. Ik wil ook wel een keer langskomen op een ander moment dat het me een keer verteld wordt. Maar misschien dat het andere wel duidelijk is, maar mij nog steeds niet.
Ja, en om dan uit te leggen wat je niet duidelijk is, dat is heel lastig, hè? Meneer Lok, u hebt het woord.
Ja, ik heb dan toch nog een vraag naar aanleiding van een antwoord van de wethouder. En dat heeft met die percentage te maken. Ik had het eerlijk gezegd zo gelezen dat dat percentage een wegingsfactor was voor de bezuiniging. En dus doorwerkt in de bezuiniging als zodanig. Nu constateer ik dat het rijtje percentages niet zeggend is. Want het heeft geen enkele invloed op het bedrag zoals het genoemd wordt. En dat maakt het debat wel heel erg ingewikkeld. Want u geeft zelf aan dat een groot deel van de bezuinigingen niet voor 100% gerealiseerd kunt worden. Maar het is niet verwerkt in de bezuiniging. Dus waar gaan we dan over besluiten in de vergadering van de raad?
Meneer Glerum, meneer Van Rijn.
Ja, mijn sociaal domeinvraag is niet beantwoord, dus dat is het enige wat ik me voor wilde vragen.
Kunt u hem een keer herhalen voor de duidelijkheid?
Het ging om punten 3 en 4 en dat ging om de uitbesteding van de preventiebeleid. Dat gaan we niet meer doen bij jeugddienst, gezondheid en jeugd, maar zelf. En dat in relatie tot punt 4, want dan gaan we wel bezuinigen op de ambtenaren. Die het uit moeten voeren.
Dank u. Meneer Akkerman. Uw microfoon.
Nou, ik was nog aan het nadenken, dus daar helpt uw microfoon toch niet bij. De realisatiekans is, dat is een inschatting van de mate waarin het de waarschijnlijkheidskans dat je het gaat realiseren. Zo moet ik het volgens mij zeggen. Maar als je het realiseert, is het bedrag wat erachter staat. Je kunt dus niet redeneren van, daar staat 50% en je kunt 100 bezuinigen, dus uiteindelijk rekenen we 50. Nou is dat, want dat was uw feitelijke vraag, nou is dat iets waar we het volgend jaar, als we de indeling in tranches en bijbehorende informatie aan de orde hebben, dan moeten we het daarover hebben. Waar u nu toe besluit, is niet anders dan het procesvoorstel wat ik in mijn eigen woorden net even heb proberen samen te vatten. Dat is waar het nu over gaat. Namelijk dat de takendiscussie gaat over deze groslijst en als procesvoorstel... Nou ja, de tranches waar we eerste helft volgend jaar met u over hopen te gaan spreken. De onduidelijkheid over het staartje voor meneer Visser. Voor mij is het, probeert de heer Visser hier meer uit te halen dan erin staat. De eerste tranchebezuinigingen die in de begroting 2015 zitten, die 289.000 nog wat voor 2015... Een deel daarvan is niet de hele bezuinigingsbedrag, maar is automatisch het jaar erop nog een stukje en het jaar erop nog een klein stukje. Dat loopt dus op tot die 354.000. Maar dat is het enige wat u op dit moment van ons voorgesteld om te gaan bezuinigen. Alle andere bedragen van de jaarschijven 2016 en verder in dit onderste staatje, pagina 10... Dat zijn wel de bedragen uit de takendiscussie, maar daar besluit u nu helemaal niet over. We hebben het alleen willen laten zien. Dit is overigens wel een planning zoals we die oorspronkelijk voor ogen hadden. Daarom staat het ook wel in jaarschrijven, dat is natuurlijk wel waar. Alleen we hebben geconstateerd dat die planning in ieder geval niet meer hoeft, omdat het financiële beeld nu heel anders is. Maar het enige wat hij terugvindt in de begroting is die 289 oplopend tot 354. Maar die 354 zijn wel dezelfde onderdelen, onderwerpen, als die 289. Dan blijft over de vraag van de heer Van Rijn, maar die heb ik niet begrepen. Waar vind ik het in de tekst terug, meneer Van Rijn?
Daar staat de...
Nee, waar?
Ja, dat begrijp ik. Als de pagina's nummers waren, dan had ik het makkelijk kunnen zeggen, maar die staan er niet. Het staat gewoon onder toelichting sociaal domein. Daar staat een staartje van 18 punten.
Rechtsonder op het scherm. Heb je toch een pagina nummer of niet?
Nou, niet bij mij.
Okay.
Oh, zij wel.
Ander model iPad.
Ja, maar wat, u zit wel in de notitie, meneer.
Pagina 5 van 10.
Ja? En verder?
En verder? Ja, verder kan ik er niet veel van maken. Punt 3 en 4, daar gaat het om. Ja, ik wil het wel voorlezen, maar...
We gaan het zelf doen en dan ga ik op de zijn.
Nou...
Deze bedoelt u, nota volksgezondheid, per 1 januari 2015.
Ja, ik heb hem voor me, maar omdat ik niet wist waar de heer Van Rijn zat, wist ik ook niet wat hij vroeg. En als u wat door elkaar heen murmelt, dan haal ik er wel voldoende uit om er ondertussen bij te komen. Dat preventiebeleid, het is niet eens zozeer dat wij denken dat we dat zelf kunnen gaan doen, maar dat we gaan zoeken naar andere vormen om het preventiebeleid vorm te geven. In plaats van dat we nu een opdracht geven aan de dienstgezondheid, de heer Vioch, ga die en die actie voor ons uitvoeren, dat we dan nu met behulp van de basisvoorzieningen, zoals die eerder al aan de orde waren, in onze eigen samenleving, lokaal, dingen gaan opzetten. Mag ik u een heel mooi voorbeeld geven? Zeer binnenkort, maar ik ben de datum even kwijt, maar die zoekt mevrouw Van Leeuwen wel even voor mij op. Is het van de school in Noorderloos heeft vorig jaar een avond georganiseerd voor positief opvoedbeleid. De kanjertrainingen. Maar dat hebben ze niet gedaan alleen voor de school, maar voor het hele dorp. Ik vind dat nou een heel mooi voorbeeld waarin je met eigen basisvoorzieningen iets in de hele samenleving kunt gaan bewerkstelligen. Ik raad u eigenlijk aan om er 11 november kennis van te nemen. Dat doe je dus zonder dienst, maar bijzonder effectief, denken wij. En dat is waar u hier aan mag denken.
Oké, maar...
Maar ik begrijp, ik begrijp uw antwoord wel, hoor. Want kijk, het is niet de bedoeling dat de ambtenaar dat gaat doen, maar een ambtenaar gaat wel uitzoeken hoe we het preventiebeleid dan anders kunnen gaan oppakken, neem ik aan. Dat kost toch ook uren?
Ja, het klopt dat onze beleidsmedewerker met dat soort vraagstukken bezig is, met nog wel een aantal. Maar hier gaat het om het uitvoerende werk. Daar valt dan dus op te bezuinigen.
Maar ter geruststelling van de heer Van Rijn en anderen, het is toch zo, meneer Akkerman, dit beleid wordt door de raad vastgesteld. Als u denkt een goed voorstel te hebben, dan komt u hier langs. En pas als dat... nieuwe beleid door de raad is vastgesteld, gaan de dingen in de buitenwereld ook echt veranderen. Helder. Ik heb de heer Lok horen spreken over het debat straks, dus ik constateer dat dit geen hamerstuk wordt in de raad.
Nee, dat wordt het zeker niet. En ik vond dat die toelichting op die percentages bepaald niet bevredigend, dus wellicht dat u zich wat kan prepareren op het.
Helder. Ik sluit dit agendapunt. En dan gaan we op naar agenda punt 5, de raadsopdrachten. Mij lijkt, maar dat is een persoonlijke inschatting, dat dit een heel mooi agendapunt is om met elkaar uitgebreid over van gedachten te wisselen. Ik wil u vragen, ook gelet op de tijd, om niet onszelf het gras voor de voeten weg te maaien in de raadsvergadering. En desondanks geef ik u de gelegenheid om daarover het woord te voeren. Wie meldt zich daarvoor aan? Schrijf ze even op. De heer Glerum heeft het woord.
Daar word ik toen nog overvallen. Ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel vragen over. Dus misschien moet ik maar mijn beheersen en er niet te diep op in gaan. Ik vind het op zich een mooie doorvertaling van het collegeakkoord in opdrachten aan de raad. Hij had wat ons betreft wel iets concreter gemogen, maar nu we hem naast de begroting ook nog weer eens terug zien komen, dan krijgt hij toch echt een plek. De grote vraag die daar misschien toch nog een rol blijft spelen is, en hoe wordt die nou financieel vertaald? Want dat blijft, dat gaat toch een beetje onder in de massa. Dus dat zou de enigste vraag zijn die ik heb nu. Hoe wordt die nou financieel vertaald? Dank u.
De heer Slob. Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is, of onze vraag is eigenlijk ook, naar aanleiding van dit raadsvoorstel, om het college te prikkelen om ook de ambitie, met name op enkele onderdelen, wat mij betreft ook op het punt duurzaamheid, toch de ambitie vanuit het college proberen wat, toch wat meer weer te geven van ja, waar gaan we nu werkelijk voor met elkaar. Dus mijn oproep is om de uitdaging die we als gemeente Gieselaar met elkaar aangaan, ook in dit raadsvoorstel, toch wat sterker te benadrukken en de ambities daarin weer te geven.
Mevrouw de Nes.
Dank u wel, voorzitter. In tegenstelling tot de heer Geleren wil ik mij toch wat meer op vraaggebied begeven. In de eerste plaats natuurlijk wel compliment voor het stuk, want het is een mooi stuk. Maar ik heb er toch nog wel behoorlijk wat vragen en opmerkingen bij. Een deel zal ik bewaren voor de raadsvergadering, maar kan het toch niet laten om de tijd hier ook te pakken om vast een deel van die vragen te stellen. Zoals ook in het stuk staat, is het kerngericht werken een rode draad door dit stuk. En precies datgene is het punt waar ik veel vragen over heb. In de eerste plaats wou ik maar opmerken dat er in het raadsvoorstel een andere volgorde van bullets in zit dan in het stuk zelf. In het raadsvoorstel staat namelijk financieel gezond als eerste bullet en in het stuk kerngericht werken. Dat zou wellicht aangepast kunnen of moeten worden. Die volgorde wijkt dus af. Dan nog een tweede opmerking voor wat betreft het raadsvoorstel. Er staat op pagina 2, ongeveer in het midden een alinea, die gaat over de rolverdeling tussen college en raad. En dan staat er, het college voert uit. In een aantal gevallen doet zij dit samen met de dorpsraden. Vind ik opvallend, als wij nog geen kaders over onze dorpsraden hebben opgesteld. Want de conclusie is eigenlijk, dit stuk in zijn geheel lezend, dat er toch een stukje gedeelde verantwoordelijkheid onder andere bij de dorpsraden komt te liggen. En dat het dan in de raadsopdrachten toch eigenlijk tot uiting moet komen, terwijl wij dat in mijn beleving nog niet zelf op papier in kaders hebben gevat, vind ik opvallend. Ik vraag me bovendien af of die intentie al met de dorpsraden is besproken, dat zij straks mede verantwoordelijk worden voor onderdelen. Dat is een kritisch punt wat mij betreft. Want in de zin die daarop volgt staat dat in de raadsopdrachten is vastgelegd wie het eigenaarschap van de opdracht heeft en dus verantwoordelijk is voor de mate waarin het gestelde doel wordt bereikt. Mijn vraag al dus, zijn de dorpsraden zich bewust van deze verantwoordelijkheid die naar hen toegeschoven wordt? Dat was het wat betreft het raadsvoorstel. Dan de bijlagen zelf wat betreft de raadsopdrachten. Kerngericht werken staat in de bijlagen als eerste bullet genoemd. Mijn voornaamste vraag met betrekking tot dit stuk is, is dat kerngericht werken nu een doel of een middel? Dat is volgens mij een cruciale vraag. Als je de raadsopdrachten leest of interpreteert, dan zou ik het interpreteren als een doel. Het staat als de eerste genoemd, 8 doelen, 8 items, 8 onderwerpen. En kerngericht werken is er één van. Alleen in het hele stuk is het ook dus verwerkt als rode draad, als middel. In mijn beleving tenminste.
Dus volgens mij is dat wel een zinvolle vraag om een antwoord op te krijgen. Is dat kerngericht werken nu een doel of een middel of misschien allebei? Dat kan ook. Maar dan is het wel goed om dat even helder te hebben. Dan staat er bij de eerste raadsopdracht kerngericht werken halverwege een cruciale alinea. Namelijk, een punt van aandacht is de democratische legitimiteit. Kerngericht werken doen we op basis van vertrouwen. Dat vind ik een gevaarlijke opmerking. Want als wij kerngericht werken doen op basis van vertrouwen, dan lees ik dat als, wij doen dit op basis van vertrouwen, we leggen verder schriftelijk niet te veel vast, wij gaan er gewoon vanuit dat de dorpsraden doen wat wij van ze verwachten en andersom. Hè? Wij doen dit op basis van vertrouwen, daar krijg ik altijd een beetje de kriebels van. Dat laat te veel vaag. Want in de zin daarop volgend staat ook, we moeten aan duidelijk verwachtingsmanagement doen. Dat is prima, maar weten wij dan wel wat die verwachtingen over en weer zijn? Anders kunnen we ze ook niet managen en al helemaal niet evalueren. Dus prima plan om aan verwachtingsmanagement te doen, maar laten we dan vooral eerst die verwachtingen inderdaad goed helder hebben. Ja, en de laatste zin van die cruciale alinea, dat de positie van de gemeenteraad als volksvertegenwoordigend orgaan niet in het gedrang mag komen, daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar ik vind dat dus inderdaad wel een bespreekwaardig als we bijvoorbeeld die dorpsraden dus een verantwoordelijkheid gaan geven. Nogmaals dus mijn oproep om goed duidelijk te hebben met elkaar, college, raad, dorpsraden, wie doet wat, wie is waarvan en wie kan waarvoor verantwoordelijk worden gehouden. Afsluitende opmerking met betrekking tot dat kerngericht werken. Er is in deze raadsopdrachten al wel concreter geformuleerd wat we onder dat kerngericht werken verstaan. Net hadden we ook een vraag over dorpsdagen bij een vorig agendapunt. Dat kerngericht werken wordt hier genoemd als instrument. In mijn idee dus een middel. Laten we dan vooral goed helder met elkaar hebben wat dat is en wat het ook in concreto betekent. Want die term kerngericht werken is prachtig, maar wat bedoelen we nu precies? Bij de tweede raadsopdracht financieel gezond heb ik één vraagje. Onderaan pagina staat eigenaarschap betrokkenen. En daar staat in het voortraject van de takendiscussie zijn dorpsraden en adviescommissies betrokken, waarbij is afgesproken om daaraan een vervolg te geven. Mijn vraag, wat voor vervolg? Hebben we daar al enige visie, beeld van? Dan de raadsopdracht bestuurlijke toekomst. Ik weet dat het misschien voor sommigen een tikje irritant wordt, maar ik wil toch maar nogmaals vragen wat wij precies bedoelen met het plattelandskarakter. Het is mij nog steeds niet goed uitgelegd en dus niet helder. Het waarborgen van het plattelandskarakter. Zijn dat mensen, zijn dat gebouwen, zijn dat koeien? Ik heb geen idee. Ik hoor het graag. Ik denk het ook, Kees. Ja. dat was wat betreft die raadsopdracht. Dan komen we bij de raadsopdracht voorzieningen. Dat is waar ik net dus mijn opmerking over had. Er is bij deze raadsopdracht sprake van een gedeeld opdrachtgeverschap van samenleving en overheid. De gemeente stelt de kaders en de dorpen brengen hun specifieke kennis in. Dat is dus die gedeelde verantwoordelijkheid. Prima, kunnen we denk ik met z'n allen op zich ook best achterstaan. Maar laten we dan helder hebben wat van wie is. Precies. En daarbij heb ik nog een textuele formuleeropmerking. Kernen, kerngericht werken en dan hebben we het in eenzelfde alinea weer over dorpen. Kunnen we het niet gewoon altijd over dorpen hebben? Ik heb moeite met die naam kern. Geen inwoner heeft het over kernen. We hebben het allemaal over dorpen. Goed, als we dan toch die term gebruiken, laten we dat dan consequent doen en er overal over dorpen hebben. En niet hier over kernen en daar over dorpen, want ik vind dat onduidelijk. Dan staat er bij de raadsopdracht verderop speerpunten planning. Daar staan een aantal dingen ingepland. Ik begreep net dat mijn collega een vraag had gesteld over de lokale vertaling van de regionale woonvisie en dat daar een antwoord op kwam. Ik miste dat antwoord, maar volgens mij was dat een ander antwoord dan wat hier in de planning staat, want die staat voor dit kwartaal in de planning. Laat ik maar even de aandacht op vestigen. Dan de toekomstbestendige leesvoorzieningen. Nou, daar is ook dit kwartaal een raadsvoorstel van te verwachten. Dat is heel prettig. Wij wachten het van harte af. En dan aan het einde financiële aspecten. Ja, daar stond toch wel iets erg opvallends. Vond ik tenminste. Kernplannen. Dorpsraden zijn daarmee aan de gang of gaan daarmee aan de gang. Maar blijkbaar is er voor het opstellen van 4 kernplannen een extra 70.000 euro nodig. Ik zou graag toegelicht hebben waarom, waarvoor, waartoe. Dan. Is er bij de volgende raadsopdracht, een bloeiende economie, te lezen dat er een nieuwe omgevingsvisie moet gaat komen. Ik vraag me af ten behoeve van wat. Moet er een nieuwe omgevingsvisie komen los van alle andere visies die er al liggen? En moet dat dan 100.000 euro kosten? Ik neem aan, er komen raadsvoorstellen aan van voor, dus we komen er vast nog wel op terug. Maar voor mij was het nieuw, die omgevingsvisie, dus misschien kan daar iets op worden toegelicht. Ja, en dan bij de volgende raadsopdracht, Sociaal Griezelanden, wordt er gesteld dat de advies- en contactorganen toekomstbestendig gemaakt gaan worden. Tweede deel 2015. Mijn vraag is, is het omvormen van de huidige advies- en contactorganen nu een behoefte van de gemeente of een behoefte van de advies- en contactorganen? En daarnaast, zijn zij al op de hoogte van dit streven of deze doelstelling? Ik neem aan van wel, want er staat dat er met hen overlegd wordt daarover, maar ik zou het toch maar vragen. En dan het ontwikkelen van de Griezelandse werkwijze van het sociaal team. Wij hebben dus blijkbaar 2 jaar nodig om een sociaal team te ontwikkelen en de werkwijze daarbij. Ja, ik vraag me echt ernstig af of je daar 2 jaar voor nodig hebt. Zou ik graag toegelicht zien waarom wij daar 2 jaar voor nodig denken te hebben. En dan tot slot, lokaal communicatieplan 2014-2015 met een weergave van communicatiemiddelen die we gaan inzetten voor de transitie van het sociale domein. Dat staat ook gepland voor het vierde kwartaal van 2014. Is dat er al of kunnen wij dat binnenkort verwachten dan? Ik hoor het graag. Ik heb namelijk wel zelf een prachtige krant in de bus gehad, waarvan ik vermoed dat dat een onderdeel is van het lokaal communicatieplan. Maar ik heb het plan nog niet gezien, dus ben ik benieuwd of dat plan er ligt en of dat ook met ons gecommuniceerd wordt, gaat worden. Dan de laatste, is dat de laatste? Raadsopdracht, duurzame
Griezelanden. Nou, de laatste komt de allerlaatste.
Ja, bij mij altijd. Ja, daarin wordt wederom, zoals ik voor deze stukken, voor deze vergadering meerdere malen ben tegengekomen, gerefereerd aan de tweede zonnepanelenactie. Nou, daartoe is besloten in de tijd dat ik hier nog niet zat, dus ik zal daar ook verder inhoudelijk niet op ingaan. Maar ik kom steeds overal tegen en ik sluit mij graag aan bij de vraag van de heer Slob of wij nou niet verder kunnen denken dan alleen dat prachtige iChooser zonnepanelen initiatief. Er zijn toch veel meer plannen, ideeën, acties te bedenken die dit college zou kunnen nemen in het kader van duurzaamheid. En niet alleen blauwzaam, energieconvenant en iChooser. Want dat is wat wij steeds overal lezen. Maar er is toch echt wel meer te bedenken. Wees creatief, zou ik u mee willen geven. En datzelfde geldt voor een duurzaamheidsloket wat het college wil gaan creëren. Daar kunnen burgers en bedrijven dan terecht met vragen over duurzaamheid. Wat heb ik erbij opgeschreven? Niet oneerbiedig bedoeld. Dit gaat veel geld kosten, maar gaat het ook iets opleveren en is het iets waar de burger op zit te wachten? Dat was het, dank u wel.
Dank u. Wellicht is het gras zeer kort weggemaaid voor de voeten van de heer Visser, maar ik ga het hem zelf vragen.
Dank u, voorzitter. Ik denk die raadsopdracht is een prima, mooi voorstel waar we als raad en college de komende tijd prima mee uit de voeten kunnen. Zoals de heer Gleren al zei, de financiën, en dat heeft het, of mensen staan in het voorstel zelf ook, die zijn nog niet helemaal bekend, maar dat gaat in de komende tijd duidelijk worden. Ik heb eigenlijk nog 1 punt toe te voegen. Op al die, ten aanzien van het, even kijken, wat is het, de raadsopdracht Duurzaam Griezelanden. Er wordt gesproken dat duurzaamheid gebaseerd is op drie pijlers, economisch, sociaal en ecologisch. Het vraagt om een integrale benadering, nou en verder. Maar als je dan vervolgens kijkt naar de speerpunten zoals ze genoemd worden, en eigenlijk is het denk ik wat de heer Slob en mevrouw Renes ook al aangaven, dan heeft dat toch vooral een, met name dat ecologische component, of de milieutechnische component komt dan toch vooral naar voren. Ik merk weinig van het sociale en het economische. Dus ik zou het college willen uitdagen daar iets actiever, initiatiefrijker mee om te gaan ten aanzien van die andere pijlers. Want ik zie die wat beperkt terugkomen. Nou, dat was het. Dank u wel.
Meneer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb wat vragen van meer algemene aard, die eigenlijk alle opdrachten omvatten. Als ik alle opdrachten zo doorlees, overigens complimenten voor het feit dat het er nu ligt, dan constateer ik wel een drietal dingen. Het soortelijk gewicht van de voorstellen, dat is bepaald niet overal gelijk. En dat heeft met twee dingen te maken. Ik denk dat de ene wethouder het aanzienlijk drukker met de voorstellen krijgt dan de andere. En mijn hele simpele vraag is daar binnen het college over nagedacht? En hoe gaan jullie dat handelen? Ook gewoon logistiek. Het tweede, en dat heeft wel te maken met een aantal vragen die op onderdelen gesteld zijn, maar die ik eigenlijk in algemeenheid beantwoord wil zien. Mij is niet duidelijk, bepaald niet bij alle raadsopdrachten duidelijk, wat we nou uiteindelijk willen bereiken. Dat noemt u wel in het doel, maar dat doel wordt niet, eigenlijk in geen ene opdracht, heel evalueerbaar neergezet. Dat is één. En twee, het is mij lang niet altijd duidelijk dat als we de opdracht uitvoeren, in hoeverre dat ook daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstelling. Ik wil een voorbeeld noemen. En dat is puur een voorbeeld, maar ik zou al die opdrachten zo door kunnen lopen, maar dan gaan we het veel te gedetailleerd doen. Als we kijken naar kerngericht werken, dan wordt niet gezegd wat we nou uiteindelijk met elkaar willen bereiken met het kerngericht werken. Ook in inhoudelijke zin. En wat willen we als gemeente zijn als we dat kerngericht werk uiteindelijk doen? En vervolgens zie ik in de uitwerking van de raadsopdracht heel procesmatige dingen. Er worden een aantal procesmatige dingen genoemd. Nou, je kunt zeggen, nou, als we die dingen procesmatig doen, dan hebben we dat gedaan, dan kunnen we het mooi afvinken. Maar wat mij niet duidelijk wordt, is wat die verschillende processtappen dan uiteindelijk bijdragen aan het doel wat we met elkaar kunnen willen bereiken. En dat kom ik eigenlijk in al die opdrachten op die manier niet voldoende concreet tegen. En mijn vraag is, in hoeverre het college dat bewust gedaan heeft, of dat een omissie in het voorstel is. En in dat geval moeten we er misschien eens over nadenken of het voorstel al rijp genoeg is. Dan nog een paar specifieke zaken. Ik heb er eigenlijk nog, naar alle vragen die al gesteld zijn, eigenlijk nog maar één. Dat heeft te maken met de bloeiende economie. Volgens mij is in de debatten en ook in het coalitieakkoord aangegeven dat wat ons betreft het creëren van een omgeving die ondernemers stimuleert ook afhankelijk is van de betrokken ambtenaren die ondernemend denken en ondernemend handelen. Ik kom dat onvoldoende terug in raadsopdracht 8, transformatie van de organisatie. En de vraag is in hoeverre dat goed meegenomen is in dit onderdeel. En de tweede is de verbinding tussen onderwijs, opleiding en markt. Ik constateer dat een heel mooi voornemen is, maar ik zie geen enkele, volgens mij gaat het ook geld kosten als je dat echt goed wil doen. En ik zie er geen enkele financiële voorziening bij. Dus mijn vraag is of dat een omissie is of dat het echt gratis kan. Hier wil ik het bij laten, meneer de voorzitter.
Meneer Van der Menkeles.
Ja, dankjewel, voorzitter. Het is duidelijk te merken dat ik even in het buitengebied zit en niet in de kern. Maar bedankt voor ons nog de gelegenheid. Wij hebben eigenlijk bij al het gezegde maar één extra vraagje nog. Dat gaat over de bestuurlijke toekomst. En er wordt gezegd in dat stukje de samenleving is geraadpleegd door middel van interactieve bijeenkomst in alle 7 dorpen. Ik dacht dat ik 3 keer interactief heb mogen meemaken. En er is ook 3 keer gezegd er komt op enig moment een verslag. Ik vroeg me even af of dat verslag er inmiddels is of heb ik iets gemist. En ik vraag me ook af in hoeverre de oogst van die avonden al verwerkt is in die randvoorwaarden is daar al iets in terug te lezen? En zo niet, hoe gaat dat straks wel verwerkt worden? Dat is mijn vraag.
Dank u wel. Wie van het college mag ik het woord of als eerste het woord geven? Meneer Ten Kate.
Ja, laat ik even beginnen. Te beginnen met de op zich wel buitengewoon fundamentele vraag van de heer Lok. Relatie tussen de genoemde acties en het doel. En ook het meetbaar zijn daarvan. Ik heb net even zitten smoezen en het leek me verstandig dat we dat even delen in het college. Omdat het wel heel fundamenteel is, het antwoord daarop. En ik snap heel goed wat u bedoelt. Maar als ik daar een antwoord op geef, heeft het ook gelijk hele grote consequenties. Dus daar wil ik even over hebben. Ik veronderstel maar zo dat het een bespreekstuk gaat worden. Dus wat ik zou willen doen is het dinsdag in college bespreken en dan een antwoord geven in de raadsvergadering. Dan uw opmerking over het soortelijk gewicht. Toen was ik even tussendoor wat anders bezig, maar die heeft de heer Akkerman wel begrepen, dus die gaat daar op in. Dat dacht ik toch wel begrepen te hebben. Als het niet is, dan gaan we dadelijk in de tweede termijn nog even heel goed luisteren. Dan over de paragraaf bestuurlijke toekomst. Misschien eerst de vraag van de heer Van der Minkel is. Ik heb u al eerder aangegeven in de themaavond toen we het over dit hoofdstuk hadden, maar het is goed om dat hier dan nog een keer te herhalen, dat de hele bestuurlijke toekomst dusdanig in beweging is dat we ten tijde van het opstellen van dit stuk, wat ook alweer even geleden was, voor een behoorlijk gecomprimeerde tekst hebben gekozen. Omdat uiteindelijk de snelheid sneller ging dan dat we konden bijhouden, zal ik maar zeggen. Ik kan u inmiddels vertellen dat wij als college voornemens zijn om u nog voor het einde van het jaar een raadsvoorstel over dit onderwerp aan te bieden. Wat ik overigens ook nog met u, gezien de belang van het onderwerp, op een informeel moment nog met u zou willen wisselen, concepten daarvan. Maar zodanig dat er in ieder geval voor het eind van dit jaar een stuk ligt bij u als raad ten behoeve van de openbare bespreking. In dat stuk zal het een en ander staan over het proces wat de afgelopen periode gelopen is, wat de stand van zaken is, niet alleen in deze gemeente, maar ook in andere gemeenten. Daarbij zult u aantreffen een verslag van de avonden. Dat is overigens al wel eventjes gereed. Dus ik kijk even naar de griffie, maar en ook even naar de secretaris moeten even kijken. Dat zou u ook al wel eerder kunnen krijgen. Er is verder niks op tegen. Dat circuleert al en dat kunnen we u gewoon doen toekomen waar een zo'n impressie is gegeven van al die avonden die er zijn gehouden. De vertaling waar u naar vraagt van wat daar gewisseld is naar de randvoorwaarden, dat vindt u in het raadsvoorstel waar ik het daarnet over had. En dat geldt eigenlijk ook voor waar mevrouw Renes naar vraagt van ja, wat verstaat u nou onder plattelandskarakter? Hier hebben we dat is, u heeft gelijk, het is een, u noemt het woord niet, maar dat woord wil ik wel gebruiken. Het is natuurlijk een containerbegrip waar van alles er nog wat onder valt. We hebben het hier in die beknopte samenvatting proberen te vatten onder dat woord. Ik kan er wel wat over zeggen, want dat is wel een element wat niet alleen hier wel eens eerder over tafel gegaan is, maar ook in al die avonden waar ik het over had. Kenmerkend voor dit gebied is natuurlijk wel de 7 kernen die we hebben. Relatief kleine kernen naar verhouding. Dat vinden we allemaal buitengewoon belangrijk en wat daar gebeurt, relatief hechte gemeenschappen met een voorzieningniveau, dat vindt iedereen buitengewoon waardevol. Ook als je het over de sociale structuur hebt, de saamhorigheid die er is, en het actieve verenigingsleven, dat zijn ook elementen die we onder die container plattelandskarakter vatten, waarvan we ook zeggen dat is buitengewoon waardevol en wat er ook gebeurt, dat willen we behouden. Dat geldt ook voor de ruimtelijke kant, de wijdheid van het landschap en alles wat daarbij hoort. En ook dat wij geen centrumgemeente zijn, althans geen voorzieningen hebben met een centrumfunctie zoals bijvoorbeeld Gorinchem dat wel heeft. En dat streven wij ook niet na. Dat zijn allemaal thema's die voor nu even gevat zijn onder het woord plattelandse karakter. Maar waarvan natuurlijk wel heel erg belangrijk is dat we dat om te beginnen bij die strategische discussie die we hier in de raad gaan hebben. En zeker in stappen daarna dat we dat wel steeds scherper met elkaar gaan krijgen. Dat hangt natuurlijk ook een beetje vanaf wat die volgende stap dan zal zijn. Dat is wat ik wilde zeggen, voorzitter. En dan kijk ik hoopvol in de richting van een van mijn collega's.
Mevrouw Van Leeuwen heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat kerngericht werken, daar raken wij niet over uitgepraat.
Graag wel deze avond hoor.
Ja, nou ik vrees dat dat niet gaat lukken, meneer Van Houwelingen, maar we gaan
een poging.
Ik heb heel hard zitten bedenken waar ik moet beginnen, want mevrouw Renes roept nogal wat vragen op die eigenlijk om een in elkaar grijpend verhaal vragen. En laat ik gewoon maar bij het begin beginnen. Wat wij zien en wat wij wat wij zien is dat de samenleving is een open deur, dat de samenleving verandert. En ook dat de rol van de samenleving en ook de rol van de overheid verandert. En dat vinden wij ook goed, dat het verandert. Wij zien dat burgers, inwoners van onze dorpen, ik zal proberen om het dorpen te noemen, daar ook behoefte aan hebben om meer een rol te gaan spelen in hun omgeving. Kijk alleen maar naar de discussie rondom de teel. Daar zien wij, in de dorpen is er behoefte aan meer eigen inbreng rondom de dorpshuis. Het is maar een voorbeeld, maar je kunt het veel breder zien. Er is behoefte vanuit de inwoners om mee te doen en mee te denken. En daar willen we graag aan voldoen, want wij vinden dat een heel goede ontwikkeling. En dan kun je zeggen, is kerngericht werken dan een doel of een middel? Vind ik nog best wel een ingewikkelde vraag, want het is uiteindelijk, denk ik, een middel om te bereiken dat inwoners met meepraten, dat je eigenlijk twee spelers in het geheel bent, maar tegelijkertijd is het daarmee ook een doel geworden. Dus die vraag kan ik niet helemaal beantwoorden, maar ik denk dat wij elkaar wel verstaan daarin. En doordat we zien dat die inwoners heel graag mee willen doen en mee willen denken, vinden we ook dat die dorpsraden niet van ons zijn, maar dat ze van het dorp zijn. Dat vind ik echt een heel belangrijk gegeven om dat steeds te herhalen. Wij gaan daar eigenlijk helemaal niet zo erg over. Natuurlijk, we willen het ondersteunen, maar ze zijn van zichzelf, ze zijn van het dorp. En daar zit volgens mij ook een bepaalde mate van zelfcorrigering in. Als de dorpsraad met voorstellen of ideeën komt waar het dorp helemaal niks van vindt, dan horen ze dat vanzelf. Daar hoeven wij als gemeente vaak helemaal ons best niet voor doen. Kijkt u maar naar de hele discussie rondom de wielen in Hoornaar. Daar dacht de dorpsraad het helemaal voor elkaar te hebben, maar het dorp dacht daar in bepaalde mate anders over. En uiteindelijk kwam het wel goed. En dan kom je bij het cruciale woord vertrouwen, dat u daar net uitspreekt. En daar hebben wij denk ik gewoon een verschil van mening over. Want wij zien dat als burgers, inwoners van de dorpen, graag dat initiatief willen nemen, dat ze daarbij vertrouwen nodig hebben vanuit de overheid, dat ze dat ook kunnen. En het aardige is wel dat vorige week een artikel in een krant stond, ik weet niet eens meer hoe het krantje heet, maar het lag op mijn bureau en het was alleraardigst. Er heeft iemand onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven en dorpsraden. En ik pak even de tweet van onze burgemeester erbij, want die twitterde daar zo mooi over vorige week. En die schrijft, ik citeer het even, want dat verduidelijkt wel even ook en het geeft goed weer wat onze visie is. Gemeenten die graag meer initiatief van de burger willen hebben, let op. Zorg ervoor dat burgers uitgenodigd en uitgedaagd worden om zelf initiatief te nemen in hun leefomgeving. Houd niet star vast aan regels en procedures, maar bepaal wat de belangrijkste principes voor de gemeente zijn. Werk vanuit die principes, ondersteun de initiatiefnemer middels een intermediair, nou die hebben we, dat zijn onze verbinders, en ervaar de energie en passie van de burger. En dat is precies wat wij doen en waar we vertrouwen in hebben. En natuurlijk zijn er dan heus wel eens kaders nodig. Ik zeg niet dat er nooit kaders zijn, maar die kunnen a. per project verschillen, per dorp verschillen, per dorpsraad verschillen wat hun behoefte is, want ook daar zit verschil in. Dus het toverwoord in deze is het gesprek. We gaan steeds in gesprek met die dorpsraden, oké, dit speelt. Hoe zien jullie je rol? Hoe zien wij onze rol? Hoe gaan we daar samen mee om? En tot nu toe komen we er erg goed uit. En dat is echt niet altijd makkelijk, dat hoeft ook niet. Maar voor ons is wel duidelijk dat daar echt de kracht van het samenwerken zit. En dan heb je het over uw vraag naar uitvoeringszaken en verantwoordelijkheden. U moet dan denken bijvoorbeeld aan het voorstel van Dorpsraad Noordloos. Die willen een fietscrossbaantje. Als je gaat met ons in gesprek, wat zijn de mogelijkheden? Kunnen jullie een kleine bijdrage leveren? Wij vragen vervolgens aan hen, heb je gesproken met de omwonenden? Heb je gedacht aan veiligheid? Nou, zo gaan we met elkaar in gesprek. Het hele pakket wordt duidelijk en zij gaan het aanleggen, uitvoeren. Dat is dus aan de samenwerking waaraan je moet denken. Vandaag toevallig in Arkel een job geplaatst, een jongerenontmoetingspunt.
Mooi, hè?
Ja, prachtig. Ook zo'n mooi voorbeeld van het gesprek opzoeken met elkaar. Wat doen jullie? Wat doen wij? Hoe gaan we dat samen aanpakken? En er staat wel iets. En dat, zo moet je het zien. En dat kan in het heel klein tot in het heel groot. Denk aan kernplan Giezenburg, waar u nog even op wees, ook de kernplannen. Daar ook ga je met elkaar in gesprek. Wat is jullie rol? Wat is onze rol? En we doen het samen. En wij ervaren er heel... Ik krijg er heel veel energie van, laat ik het zo zeggen. We ervaren het echt als iets een heel mooie werkwijze. Niet altijd makkelijk, ook niet altijd gelijk perfect. Maar juist door die ontwikkeling door te maken, kom je wel ergens en ontstaat er ook heel veel energie in de dorpen. Dat ervaar ik wel.
Voorzitter, mag ik heel even hierop reageren voordat mevrouw haar verhaal verder gaat en ik mijn vraag vergeet? U haalde net een artikel aan.
Mm-hmm.
En als ik het goed hoorde, daarin was dat woord principes belangrijk.
Mm-hmm.
Volgens mij is dat een ander woord voor wat ik regelmatig bedoel met kaders. Of als u dat artikel onderschrijft, dan is het volgens mij dus zaak om die principes wederzijds helder te krijgen.
Maar die zijn wederzijds helder. Maar misschien moeten wij nog een keer een discussie voeren over wat u verstaat onder kaders. Want misschien zit daar...
Maar u zegt het is wederzijds helder. Is dat zo?
Maar ik geef u net aan dat dat per onderdeel van waar de dorpsraad mee bezig is ook kan verschillen. Hè? We gaan gewoon per actie die we met elkaar oppakken bekijken. Wat zijn de kaders? Wat doen jullie? Wat is voor ons? Neem het Noorderhuis in Noordloos. Dat is een mooi voorbeeld. Dat gaat er komen. Er moet een programma van eisen opgesteld worden. Er moet een architect gevonden worden. Dan gaan we met elkaar in gesprek. Oké, dit moet gebeuren. Wie doet wat? Zijn jullie opdrachtgever? Zijn wij het? En zo kom je uiteindelijk. En dat zijn die principes die je met elkaar aan de voorkant afspreekt. En van daaruit ga je werken. Maar je kunt niet voor iedere situatie dezelfde principes opleggen. Want dat is echt de dood in de pot, daar ben ik van overtuigd.
Ik begrijp uit deze conversatie tussen ons dat wij gewoon niet op hetzelfde level zitten.
Dat zou zomaar kunnen.
Want hier komen we niet uit.
Nee, dat is mijn constatering. Maar laten we het daar nog een andere keer over hebben. Ik ga nadenken over hoe we deze discussie uiteindelijk tot een goed eind kunnen brengen. Want het moet niet elke keer terugkomen. Laten we het kerngericht werken even voor wat het is. Er was nog één vraag over de adviesraden, ook van mevrouw Renes. Of vergeet ik wat?
Ja, ik zou graag de vraag over de kernplannen, ja, die toch samenhangen met het kerngericht werken, wel beantwoord zien.
Ja. Het is natuurlijk een aanname, 70.000 euro. Ik weet niet of het zoveel moet zijn, maar wat we nu zien bijvoorbeeld in Giezenburg, dat is natuurlijk best wel een veelomvattend plan, hè, dat is groot. En dat zal niet in elke kern zo ingewikkeld en zo groot zijn. Maar dan is het gewoon nodig om een externe in te huren die dat voor ons gaat doen, want daar hebben we gewoon de capaciteit niet voor. En dat kost nou eenmaal geld. En of dat dit bedrag uiteindelijk moet worden...
En dan herhaal ik mijn vraag, dat het dus wel degelijk van belang is om kaders of principes of wat het iets meer zijn vast te stellen, of in ieder geval wederzijds uit te spreken met elkaar.
Ja.
Want nu wordt er met betrekking tot een kernplan, wordt er een opdracht in feite aan de dorpsraad gegeven. Wij willen vooraf niks vaststellen, maar de conclusie is wel dat omdat er dan weer een extern projectleider voor aangesteld moet worden, dat dan dus weer x tienduizenden euro's gaat kosten.
Maar misschien
voorzitter, mag ik misschien even tussenbeide komen?
Meneer de Jong.
We zitten eigenlijk op het puntje van onze stoel, denk ik, als fractie om juist te debatteren met elkaar.
Ja.
En voor mij is het een vergadering om vooral informatieve vragen te stellen. Dus laten we dit debat over kaderstelling, principes of wat dan ook, hoe we tegen dorpsraden en kerngericht werken aankijken, vooral met elkaar in de setting doen waar die thuis hoort.
Heel terecht. Ik stond op het punt om te zeggen, mevrouw Renes, u verpakt het als een vraag, maar het is een stelling. En we constateren dat daar verschillend over gedacht wordt en dat daar ook verschillend over gedacht kan worden. En ik wil aan mevrouw van Leeuwen vragen om verder te gaan met het beantwoorden van de vragen.
Ja, omtrent de adviesraden. Er was een vraag. Gesprekken worden gevoerd over de veranderende rol van de adviesraden. Zijn de adviesraden daarvan op de hoogte? Nou, gelukkig wel, want het zou wel heel wat zijn als ik hier nu ging vertellen dat het niet het geval was. Toevallig hebben we vandaag een uiterst goed overleg gehad met elkaar. En hebben we concrete afspraken kunnen maken over hoe we in 2015 op een andere manier elkaar treffen en die advisering efficiënter maken. En ik wil u best nog eens vertellen wat die afspraken zijn, maar dat lijkt me voor nu niet zo heel relevant. Maar in zeer goed overleg hebben we er allemaal vertrouwen in dat dat een hele verbetering zal zijn.
Dit is de beantwoording van het college. Dank u wel. Meneer Snoek, u hebt het woord.
Dank u wel. Dan blijft collega Akkerman over.
Ook toch?
Ja.
Oké.
Ja.
Sorry, dit klinkt anders dan dat ik het bedoel. Nou, u is de heer Akkerman aan het woord.
Die voorzitter.
Het gaat in analfabetische volgorde.
Ja, precies. Dat begrijp ik ook, ja.
Meneer Snoek, u hebt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dat dan wel. Wat concrete vragen die naar aanleiding van de raadsopdrachten in mijn domein terechtkomen. Te beginnen even met de omgevingsvisie waar mevrouw Van Nessen een vraag over had. In de kern is dat eenvoudig, ja, die moeten we opstellen. Was het alleen maar omdat we er eentje hebben uit 2008. En dat de nieuwe wetgeving, onderliggende regelgeving op ons afkomt. En er komt natuurlijk een raadsvoorstel straks naar u toe, met de onderbouwing en dergelijke. En vooralsnog schatten wij in dat we die kosten van 100.000 euro nodig hebben voor de ontwikkeling. Simpelweg omdat we deskundigheid om dergelijke visie in dit huis te maken met. En die is die ontbreekt in dit huis, laat ik het goed zeggen. En we hebben die schattingen opgepakt vanuit het traject dat we in 2006, 2007, 2008 hebben gelopen met de vorige omgevingsvisie. Dat is op zich de meest makkelijke. Aan de andere kant hebben drie van u, de heer Visser, Slob en ook u, mevrouw Van Nessen, ja, eigenlijk mij ook weer uitgedaagd om wat ambitieuzer te zijn in de duurzaamheidsraadsopdracht. En met name, en dat herken ik wel eerder uit een themabijeenkomst die we gehad hebben, om vooral in de breedte in te zetten op economische, ecologische en sociale aspecten. Volgens mij is er in dit huis juist wel genoeg creativiteit. Dit is in de regio ook, die kunnen we natuurlijk gebruiken van elkaar, om straks in de uitwerking van de plannen u te verrassen in positieve zin, laat ik het dan zomaar zeggen, want ik neem die handschoen graag op richting u drieën. Volgens mij zit dat in concreet de twee vragen die mijn portefeuille betreffen.
Meneer Akkerman.
Voorzitter, staat u mij toe om allereerst een mededeling te doen die ik eigenlijk had moeten doen bij de behandeling van de begroting zojuist?
Als die relevant is, graag.
Hij is relevant, vind ik. Er zit namelijk een kleine omissie in het besluit bij de begroting. De begroting zit er ook een aantal verordeningen bij. En ooit hebben wij hier een algemene verordening openbare infrastructuren vastgesteld. Maar dat is lang geleden, dat was in 2006. Maar omdat wij zoveel mogelijk werken met VNG-modelverordeningen, is er een term overschreven. En hanteren we nu in het besluit niet de juiste term. Daar waar er gesproken wordt over die algemene verordening openbare infrastructuren, moet er nu verwezen worden naar een. Niet naar de telecommunicatiewet, maar naar die algemene verordening. Vindt u het goed dat wij het besluit gewijzigd u doen toekomen en het daarbij laten? Want dan is, de verwijzing namelijk wel goed. En anders zouden we bepaalde lesjes niet kunnen heffen.
Ik denk dat iedereen daarmee kan instemmen dat u gewoon in de raad digitaal het document aanpast. En dat we op het moment dat het in de raad vastgesteld wordt, dan klopt.
Mooi. Voorzitter, dat eventjes tussendoor, dank. Dit document met daarin de raadsopdrachten is opnieuw een document wat niet statisch is, maar wat voortdurend met u in bespreking zal zijn en ook voortdurend aangepast moet worden aan de wensen die wij met z'n allen dan hebben. Dat geldt inhoudelijk, maar dat geldt zeer zeker ook financieel. Maar er is op dit moment vanuit deze raadsopdrachten nog geen enkele financiële vertaling naar de begroting. En zodra wij met zaken uit deze raadsopdrachten aan de slag gaan, uiteraard heeft het ook altijd te maken met regulier doorgaand werk, maar met nieuwe zaken, dan zullen wij dus eerst bij u moeten komen met een voorstel erover. Dat gaat dan over het beleid en bijbehorende financiën. Daarmee denk ik ook dat de financiële vertaling vanuit dit stuk naar de begroting geduid is. Op dit moment vindt u hem niet, maar die gaat dus op die manier nog gemaakt worden bij elk afzonderlijk punt. En dat er verschil is in soortelijk gewicht van de verschillende raadsopdrachten, dat is een juiste constatering. En dat het ook iets betekent in werkdruk bij de verschillende raadsopdrachten, dat klopt ook. Het is niet zo dat het de raadsopdrachten uitsluitend aan een portefeuillehouder zijn opgehangen. Dat geldt wel voor de totaliteit van de raadsopdracht, maar dat geldt niet voor alle speerpunten die daaronder hangen. En daarmee is de werkdruk dus niet helemaal af te leiden vanuit wat hier staat. Daarnaast mag u erop vertrouwen dat in onze collegiale verantwoordelijkheid wij elkaar bijzonder goed in de gaten houden, dat daar geen dingen misgaan.
Ja, een sociaal team. Daar hebben wij minstens 2 jaar voor nodig om te weten hoe zo'n team eruit moet zien. Wij denken de beste invulling gegeven te hebben en zo gaan we ook van start. Maar allereerst zal de praktijk nog moeten uitwijzen of dat ook inderdaad de juiste inschatting geweest is. En daarnaast hopen we ook eigenlijk wel een klein beetje, nee niet een klein beetje, hopen wij dat niet alleen de wereld zomaar verandert, maar dat we ook er steeds meer in slagen om die kanteling ook vorm te geven. En dat je dus ook een steeds andere werkwijze nodig zult hebben. En misschien heeft dat ook wel invloed op de vormgeving van zo'n sociaal team. Dat is wat we hier bedoelen. Ook dat is geen statisch gegeven. Die zal ook in de loop van de tijd ongetwijfeld gaan evolueren. Evolueren, bedoelde ik te zeggen. De dorpsraden zijn betrokken bij de takendiscussie. Dat zullen ze opnieuw worden als wij met een voorstel bij u komen over de nadere invulling. Dus daar waar ook de echte bezuinigingsbesluiten zullen vallen, is dat ook een moment waarop de dorpsraden uitdrukkelijk betrokken moeten worden. Nog even los van de vraag of je dat nou van tevoren of achteraf moet doen, wat allebei kan.
Wilt u dat laatste even voor mij een keer herhalen alstublieft? Ik hoorde en begreep het niet goed. U had het over dorpsraden.
Ja?
Wilt u die zin nog even herhalen alstublieft?
Dan moeten we de band even afluisteren voor. Ja.
Er was even wat rumoer in de zaal. Ik weet ook niet waarom, maar meneer Akkerman, kunt u dat laatste stukje opnieuw beginnen met beantwoorden?
Klopt het dat u zei dat bij de keuzes voor bezuinigingen die dorpsraden actief betrokken moeten gaan worden? Dat zei u volgens mij.
Ja, dat zei ik. Sterker nog, dat bedoelde ik ook te zeggen. Omdat daar waar u de weging van maatschappelijke effecten wilt maken, is het van groot belang om te weten hoe dat leeft onder mensen. Wat ze zelf denken dat het teweeg gaat brengen. Dat is waarom daar uitdrukkelijk weer de rol bij benoemd is. Voorzitter, mijn lijstje is leeg.
Fijn, dank u wel. Veel vragen, veel antwoorden. Ik maak toch even een rondje om te kijken of we geen belangrijke dingen hebben overgeslagen, meneer Lok.
Ja, ik weet nog niet wat er allemaal doorgeschoven is met het antwoord van de burgemeester. Maar ik heb één concrete vraag heb ik in ieder geval geen antwoord op gekregen. En dat is die verbinding tussen, even kijken, hoe heette die ook alweer? Bloeiende economie en die verbinding tussen markt en onderwijs. Die volgens mij een hele belangrijke is en die ook dus in die zin genoemd wordt. Maar ik zie daar geen concrete terugbetaling in een eventueel budget en inzet van mensen. En in hoeverre er ook echt gewerkt wordt in dat stuk, in die opdracht, aan het ondernemend zijn van de betrokken mensen in dit huis.
Meneer Van der Menkelis, geen behoefte, meneer Visser?
Ik heb alleen even, hebben we toch afgesproken dat voor de raadsvergadering de begroting, de takendiscussie en deze raadsopdracht er eigenlijk als één geheel wordt besproken. Dus heb ik dat goed begrepen?
Voor de zware vergadering. U begrijpt het goed. Mevrouw Renes. Nee, niets meer toe te voegen.
Mijn vraag. Wat de heer... sorry, dank u voorzitter. Wat de heer Ten Kate nu precies zei. Dat een deel van mijn en andere, door anderen gemaakte opmerkingen door het college nogmaals doorgesproken gaat worden om te kijken of de formulering wel helemaal oké is zo wat jullie betreft. Is dat nou wat ik eigenlijk begreep?
We gaan het.
Oh.
Kunt u de vraag herformuleren?
Ja, inderdaad. Wat u helemaal aan het begin zei. U nam een deel van de beantwoording van vragen eigenlijk een beetje weg. Door te zeggen van, wij komen nog met een aangepast verhaal bij u terug. Of
ja,
iets in die strekking.
Nu wordt het wat erg breed opgevat. De heer Lok stelde een vraag. Die met name ging over de verbinding die hij onvoldoende tegenkwam tussen de genoemde acties en de doelen. En ook het al dan niet meetbaar zijn daarvan. En daarvan heb ik gezegd, die vraag neem ik mee naar het college en daar komen we op terug. Over andere vragen heb ik niks toegezegd. Overigens zou ik wel graag de prijs voor de stelst nagekomen toezegging voor in aanmerking willen komen. Want ongeveer 18 minuten geleden heb ik aan de heer Van der Minkel is toegezegd dat hij het verslag van de bewonersavond krijgt. En ongeveer 17 minuten geleden heeft de griffier dit u inmiddels toegezonden. Dus die kan gelijk dat lijstje.
Ah, dus daar lag het al die tijd. De heer... De heer, nee, hele serieuze zaak hier. De heer Glerum, u hebt nog geen behoefte aan het woord in de tweede termijn. De heer Slob, is er nog een reactie vanuit het college op wat er zojuist gezegd is door de commissieleden? Wordt even afgestemd wie van het college hier woordvoerder is.
Ik heb de vraag ten tweede maal inderdaad gehoord uit de mond van meneer Lok in combinatie verbinding onderwijs en markt in de uitwerking. Inderdaad, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven, want die heb ik niet scherp in de uitwerking. En die heeft u gelinkt volgens mij aan de organisatieontwikkeling en besef van welke ambten, zeg maar, wat er in de hoofd van de ambtenaren ook zou moeten gebeuren op dat terrein. Ik neem die vragen mee, meneer Lok, dan ga ik ermee aan de slag.
Mijn suggestie is, meneer Lok, dat u of een van de anderen die vraag in de raadsvergadering opnieuw stelt. En heeft de wethouder over na kunnen denken. We hebben inmiddels al besloten dat het geen hamerstuk wordt. Mag ik hiermee dit agendapunt afronden?
Nou, ik hecht eraan dat ik ze op schrift krijg, omdat we anders een hoog informatiegehalte in het debat krijgen. Dat
ik zie dat de wethouder zegt dat hij daar zijn best voor gaat doen. Dank u. Dit was agenda punt 5. We gaan nu over naar het raadsvoorstel 2014-91. Dat is het voorstel aan de raad om de verordening jeugdhulp 2015 vast te stellen en de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Wie van u wenst daarover het woord? Mevrouw Hartog, mevrouw Renes. Daar zie ik ook drie vingers. Mevrouw Hartog heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. De verordening is een vrij juridisch stuk. En de vragen naar aanleiding van de verordening hadden ook de adviesraden en ook de afdeling beleid. En er werd ook keurig antwoord op gegeven. Opvallend was wel dat het sociale team niet werd genoemd. Dat werd later wel weer teruggekoppeld in de reactienota. Even kijken, dan document 91D in de wet verordening en toelichting staat geschreven en dat wil ik zeker onderschrijven. Zeker is wel dat er door de jeugddienst van de gemeente veel aandacht zal moeten worden besteed aan de communicatie, zodat iedereen met vragen of problemen weet waar hij terecht kan en wat in dat verband zijn rechten en verplichtingen zijn. Heel belangrijk. Nou, de verordening jeugdhulp dat is door 17 gemeentes voorbereid. Hè. Dus het is een regionaal verhaal. En de ingebrachte adviezen zijn ook op regionaal niveau beoordeeld en hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Er staat ook geschreven, de verordening is in korte tijd tot stand gekomen. Gemeenten hebben nog geen ervaring op kunnen doen met de nieuwe taken. En belangrijk is het om de werking van de nieuwe regelgeving goed te monitoren en zo nodig in de loop van 2015 aan te passen. Mijn vraag is, hoe gaat het volgens het college nu bij ons werken? En dan ga ik door naar de verordening maatschappelijke ondersteuning. Artikel 2.1 melding en onderzoek. Daar staat melding van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning kan bij het college worden gedaan. Gaat dat niet via het sociale team of het WMO-loket? En onder kopje 3 staat naar aanleiding van de melding wordt zo spoedig mogelijk toch uiterlijk binnen 6 weken een onderzoek uitgevoerd. Ja, 6 weken is een lange tijd. Ik weet niet hoe u daarover denkt. En ik had ook nog een vraag over de dagbesteding. Er staat een dagbesteding met laag intensieve ondersteuning. als algemene voorziening. En bij maatwerkvoorziening zie ik de gespecialiseerde dagbesteding met een hoog intensieve ondersteuning. Nou, ja, in mijn beleving zijn mensen die de dagbesteding onderzoeken of bezoeken, die hebben een vrij complexe problematiek. Ja, wat bedoelt u dan een dagbesteding met laag intensieve ondersteuning? Dit waren mijn vragen tot zover.
Dank u wel, mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het een stuk bescheidener houden dan bij het vorige agendapunt. In het raadsvoorstel 2014-91 heb ik eigenlijk alleen een vraag over iets bij punt 5 onder nadere regels. De voorliggende verordeningen geven ons college op onderdelen opdracht tot het stellen van nadere regels. Wij zullen deze opdracht nog voor het eind van het jaar uitwerken in een zogenaamd uitvoeringsbesluit en nadere beleidsregels. Mijn vraag is, heb ik dat dan te verwachten in de vergadering van december of anderszins? Ben ik benieuwd naar. Want in de alinea daarna staat namelijk bij maatschappelijke zorg, wij richten ons op besluitvorming in de raadsvergadering van 11 december 2014. Dus moet ik ook voor dat vorige ervan uitgaan dat dat in de vergadering van 11 december behandeld wordt. Dan staat er bij betrokkenheid derden. Ingebrachte adviezen zijn ook op regionaal niveau beoordeeld en hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Ik vraag me af of ook... er staat bijvoorbeeld nog een toezegging open, meen ik, bij ingekomen stukken, zeg maar. Dus of al die ingebrachte adviezen ook van een antwoord zijn voorzien, richting degene die die adviezen hebben uitgebracht. Dat is ook een vraag. Ik weet natuurlijk wel dat een deel in de bijlage hierbij zit, maar toch de vraag of die allemaal zijn beantwoord. Want er staat bijvoorbeeld onder 10 ook, er werd een wijziging voorgesteld wat betreft inderdaad de benaming, jeugdteam of sociaal wijkteam. Begrijp ik het nu goed dat in onze gemeente de benaming jeugdteam gevoerd gaat worden? En is dat dan ook ons jeugdteam? Ik zie de wethouder al schudden, dan stel ik mijn vraag anders. Krijgen wij dan een sociaal wijkteam waarin afgevaardigden van het jeugdteam onderdeel zijn? Prima.
Het antwoord is ja, die is alvast. Ja, voor, dat is voor de geluidsband, daar ziet men de wethouder niet knikken, maar het antwoord is ja.
Krijgen we toch nog een soort integraal iets van een audio-opname en een. Ja. Goed.
Ga u verder.
Ja, dat was het raadsvoorstel. De verordening zelf. Bij artikel 3. Wordt gesteld dat het college zorg draagt voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door, en dan worden er in feite 3 artsen genoemd. Klopt mijn interpretatie dan dat het sociaal wijkteam of de professionals van het jeugdteam niet bevoegd zijn om dergelijke verwijzingen af te geven? Dat het alleen voorbehouden is aan medici, zogezegd? Artikel 3. In de bijlage verordening aan zich. Er staat bij artikel 3. Na een verwijzing door huisarts, medisch specialist of jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder. Dus daar staat niet bij dat ook het jeugdteam een dergelijke verwijzing kan afgeven. Vond ik bijzonder. Dus ik vraag me af of dat inderdaad alleen aan die 3 professionals is voorbehouden of ook aan het jeugdteam. Wat mij op zich vrij logisch lijkt. En dan tot slot een vraag bij artikel 7. Dat is een beetje een overal vraag. Uit deze verordening blijkt dat het college veel te doen krijgt. En dus ook de ondersteunende diensten, zelfs zegt ambtenaren die dat college ondersteunen. Als ik dan bijvoorbeeld artikel 7 lees, ja, we hebben het weer over een verslag. Dat is blijkbaar het woord van de avond. Het college ook verslagen maakt. Nou zal dat wellicht natuurlijk een ambtenaar zijn die dat dan misschien daadwerkelijk schrijft. Maar mijn vraag, uit deze verordening blijkt dat het college een flinke berg werk krijgt. Dus klopt het dat deze verordening en die hele transitie dus ook een behoorlijk beslag zal gaan leggen op onze ambtelijke inzet
ter ondersteuning van het college.
Mevrouw Renes, u beloofde ons het kort te
ja,
houden.
Ja, sorry, dit was de laatste.
Dank u wel. Ik ga naar de heer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Dank aan het college voor datgene wat er hiervoor ligt. Ik denk dat we een groot stuk van de discussie die we eerder gevoerd hebben, nu mooi terugzien in de verordeningen. Ik heb er een drietal vragen over die op zich niet heel lang zijn. De eerste is over de hardheidsclausule. U stelt een verordening vast, of wij stellen een verordening vast, maar u voegt aan beide regelingen een hardheidsclausule toe en die geeft u toch de vrijheid om vervolgens van de verordening af te wijken ten gunste van de klant, van de cliënt, zoals dat netjes heet. Dat vind ik op zich een gezien de debatten die we gevoerd hebben een hele mooie. Het kan tegelijkertijd ook een soort blanco check voor het college zijn, waarbij je en een verordening vaststelt en tegelijkertijd een heel veel ruimte geeft aan het college. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het college deze hardheidsclausule denkt te gaan toepassen. Dat is één. En twee, hoe moet ik in het licht van de hardheidsclausule de artikelen die gaan over het nader invullen van de regels zien? U geeft aan dat, voor zover ik het begrijp, die artikelen toegevoegd zijn omdat u nog wat vrijheid wil hebben om dingen nader te kunnen bepalen in verband met de deadline van 1 november. Heb ik dat zo goed begrepen of moet ik die artikelen, bijvoorbeeld artikel 8 lid 4 in die van jeugdzorg, ook in het licht van die hardheidsclausule zien dat u nog een stukje vrijheid houdt in het toepassen en daarin maatwerk leveren? En de derde vraag gaat over de levensbeschouwelijke ruimte en de culturele ruimte. Die zie ik terug in het jeugdverhaal. Ik heb hem niet zo goed terug kunnen vinden in het WMO-verhaal. De vraag is, past die daar niet of is het gewoon vergeten? Of heb ik het misschien niet gelezen?
Meneer Van der Menkelis.
Ja, dankjewel. Ik heb 4 vragen. Ik hoop dat dat nog net binnen de bovenkerknorm kan. Of het bovenkerkprincipe. Of,
het is pas wintertijd geworden. We moeten het niet dubbel pakken natuurlijk.
Ik heb 2 technische vraagjes. Die heb ik al schriftelijk gesteld, maar die herhaal ik nog. Dat is dat er een verslag wordt gemaakt van het onderzoek. En er wordt in de modelverordening dan, die landelijk door VNG is verspreid, een suggestie gedaan om een aantal werkdagen te benoemen. En die vinden we niet terug in de verordening voor de maatschappelijke ondersteuning. Terwijl die wel is opgenomen in de verordening voor de jeugdwet. Nou, even een toelichting waarom. Een tweede vraag. In de modelverordening opnieuw wordt aangegeven dat er een ondertekend verslag van het gesprek al aangemerkt kan worden als aanvraag. Maar in onze verordening, dus van de gemeente Gieseland, is dit niet opgenomen. En moet een cliënt altijd schriftelijk een aanvraag doen. Waarom is niet gekozen voor die andere aanpak die ons inziens wat klantvriendelijker is? Dan nog een vraag over de ombudsfunctie of de mediationfunctie zoals die ook genoemd wordt. Die wordt aangekondigd van nou, daar gaan we nog werk van maken. Maar wanneer kunnen we dat dan verwachten? En zou het niet logisch zijn om nog voor de invoering van het hele verhaal op 1 januari dat al rond te hebben, in plaats van dat tot een nader moment vooruit te schuiven. De ombudsfunctie. Ik heb geen pagina of artikelnummer, maar in ieder geval er staat iets over in. Dat gaan we nog invullen. En tot slot nog een vraag over mantelzorgers en vrijwilligers. Daar maken wij ook uit de stuk op dat nog niet helemaal helder is. En u schrijft dan in de verordening, het college draagt jaarlijks zorg voor een blijk van waardering. Het college stelt nadere regels vast enzovoort. En onze vraag is ook of daar al wat helderheid over is. Tegelijkertijd, maar dat zal dan ook een debatvraagje of opmerking worden, zo van ja, een blijk van waardering, dan denk ik aan een cadeaubon van een tientje, of zit er meer in het vat? Er zijn echt wel betere manieren, denken we, om die waardering tot uitdrukking te brengen. En nu las ik ook in de programmabegroting een zin die u mogelijk zo meteen gaat pareren. Er kondigt u namelijk een beleidsnotitie aan over de rol en positie van vrijwilligerswerk en mantelzorg. En nog wel het 4e kwartaal. Daar zijn wij best benieuwd naar. Ik ik stel me zo voor dat daar mijn vraag al in beantwoord wordt, maar ik wil het toch graag nog even hard horen. Dank u wel.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de VVD heeft nog een paar enkele vraagjes over. De meeste zijn ondertussen gesteld over het voorliggende raadsvoorstel. In het raadsvoorstel lezen wij dat er nog niet gekozen is voor één integrale verordening. Is het wel het streven voor het opvolgende jaar 2016? Aansluitend nog op de vraag van mevrouw Renes, die had het over de opvang en beschermd wonen, dat er nog aan gaat komen. In een stuk suggereert ook eigenlijk, dat is nog niet rond. En er wordt dan eigenlijk verwezen dat de centrumfunctie Dordrecht het nu doet. Dat het in de verleden tijd wordt omschreven, is mijn vraag, gaat dit dan veranderen? Ik denk me zelfs aan een AV-regio om dit uit te voeren. Daarnaast hebben wij geen enkel idee over de omvang, hoeveel gebruikers er zijn voor opvang en beschermd wonen. Is daar een indicatie van te geven? Bij het raadsvoorstel punt 7 over risico's en kansen, dat is ook al door mevrouw De Hartog aangekaart, is door de tijdsdruk gekozen omdat er komend jaar nog een aantal aanvullingen zullen komen. Er staat ook in een opmerking bij geplaatst dat het voor de WMO-verordening niet zomaar gaat. Daar wil ik toch graag een toelichting hebben, want er zijn lopende afspraken over. En als dat kan, gaan we. Dit punt hebben we al besproken. Dan heb ik nog één opmerking. Dat is net een beetje afsluitend ook wat mevrouw Van Maurik ook naar voren bracht. Een zin die niet af is. Dus dat maakte mij ook een beetje nieuwsgierig. In de bijlage 1... de verordening bij de toelichting, het laatste artikel, artikel 16 bij evaluatie, daar eindigt de zin en de. En er komt nog iets achter. Dit was de bijdrage nog, wat er overbleef, na alle vragen die gesteld zijn door jullie.
Dank. Ja, als dat soort dingen nu vaak gebeuren, moeten we eens kijken of het papier wel lang genoeg is. De beantwoording, ik geef het woord aan mevrouw Van Leeuwen.
Ja hoor, dat is goed, dank u. Ik ga ze maar gewoon het rijtje af, dat lijkt me wel zo handig. We beginnen met mevrouw Hartog. Er staat in de verordening melding of onderzoek ligt bij het college, maar daar moet u, dat is een formele term, maar dat is natuurlijk het sociaal team / WMO loket. Dat gaan wij niet allemaal persoonlijk doen, maar formeel is dat de juiste term. U stelt ook de vraag, en dat is ook de vraag volgens mij die meneer Van der Minkelen stelde over de aanvraag. Er komt een aanvraag binnen en dan mogen wij daar 6 weken over doen. Daar wordt bedoeld dat in 6 weken tijd, dus van aanvraag tot aan uitvoering zeg maar, geregeld moet zijn. Dus daarmee beantwoord ik ook de vraag van de heer Van der Minkelis, hoeveel dagen zou dat zijn? Nou, dat kan verschillen. We kijken daarmee ook naar de urgentie, dus we willen daar ook maatwerk bieden. Maar in ieder geval moet binnen 6 weken het hele pakket afgehandeld zijn. Dus kan dat nooit lang duren, meneer Van der Minkelis, die aanvraag. Dagbesteding, 2 verschillende voorzieningen, een algemene maatwerkvoorziening en een maatwerkvoorziening. Ik weet het niet zeker, ik wil het nog even checken, maar ik kan me zo voorstellen dat het alles te maken heeft met de mate van aandoening, zeg maar. En dat de algemene voorziening een soort inloopvoorziening zal zijn. En de maatwerkvoorziening, dus voor wat zwaardere problematiek, echt een indicatie nodig is. Ik ga dat even checken, maar volgens mij is dit het verhaal. Mevrouw Renes vraagt naar de beleidsregels, wanneer ze die kan verwachten. Nou, niet, want de raad gaat niet over de beleidsregels. Dat is een uitvoeringszaak van het college. We hebben wel nadrukkelijk de adviesraden beloofd, omdat ze daar ook een advies over mogen geven. Ook daartoe zijn we niet verplicht, maar we gaan dat nadrukkelijk wel doen. En dat is een misverstand, want mevrouw Renes vraagt, wat komt er dan op 11 december? Zijn dat de beleidsregels van de verordening WMO? Nee, dat is de verordening maatschappelijke opvang, waar meneer Van Duin ook naar vroeg. Die komt dus 11 december terug hier in de raad. Dan wil ik ook wel dieper erop ingaan op de vragen die meneer Van Duin stelde. Hoewel ik er nu wel iets over kan zeggen, namelijk het was altijd zo dat de middelen bij de centrumgemeente Dordrecht kwamen. Nu komen de middelen bij ons en wij mandateren Dordrecht om die taken alsnog voor ons uit te voeren.
En wij hebben daar allerlei afspraken gemaakt over hoe we die financiën kunnen monitoren. Maar daar komen we wel op terug tijdens de behandeling van de verordening in december. Mevrouw Nes vroeg ook nog, hebben alle vraagstellers ook keurig antwoord gekregen op hun vragen en opmerkingen? Dan verwijs ik u naar de reactienota, want daarin staan alle vragen en daarmee ook de antwoorden benoemd. Die zijn ook gestuurd naar alle adviesraden. Maar ik begrijp dat ik uw vraag misschien niet helemaal...
Ja, nee, dat begrijp ik. Dat heb ik ook gezien. Maar er staat volgens mij ook nog iets open, maar daar kom ik anders volgende vergadering wel op terug.
Oké, we zullen er ook even naar kijken. Dat was dat. Even kijken hoor. Het aanvraagformulier van meneer Van der Minklis. We hebben het zo opgeschreven omdat de huidige bedrijfsvoering zo is dat er nu een apart aanvraagformulier is. Maar we willen ook in de praktijk er wel mee gaan werken dat, dat de aanvraagformulier ook al, dat het verslag, dus het verslag van het gesprek, het indicatiegesprek, ook al dient als aanvraagformulier. Dus eigenlijk datgene wat u in de modelverordening hebt gelezen, dat gaan we in de praktijk ook zo uitvoeren. Alleen de bedrijfsvoering is er nog niet helemaal op ingericht. Dus wij konden dat nu nog niet zo opschrijven. Maar het is wel streven om dat ook zo te gaan doen.
En gaat u dat dan ook opnemen in de verordening?
Ongetwijfeld, want u moet er maar van uitgaan dat de verordening nog wel een keer gewijzigd gaat worden gedurende 2015. Omdat ze gewoon tegen dingen aanlopen die we vooral anders willen doen. Daar kunt u gerust van uitgaan dat we hier nog een keer over terugkomen. De heer Van der Minkel stelde ook een vraag over het mantelzorgbeleid. En inderdaad, dat komt nog terug. En daarin wordt ook opgenomen hoe wij die mantelzorgers gaan waarderen. Want inderdaad, een cadeaubon van een tientje. Ja, ik snap uw punt. Dat is het ook niet helemaal. Daar zijn
maar
we ook...
U gaat toch even hoor. Als het een verrassing moet zijn voor die mensen, kunnen wij...
Ik ga het ook niet verklappen. Ik zeg alleen dat dat het niet wordt. Wat het wel wordt, dat is nog een verrassing.
En luisteren er minimaal 1000 mensen mee
ja,
met deze vergadering.
Ja, zeker nu nog inderdaad. Ja. Heel slaapverwekkend, dus misschien kunnen ze er goed van slapen, dat zou kunnen. Nou ben ik helemaal van me apropos. Door die band. Ja. U zegt, hij komt eind van het jaar in de raad. Ik geloof dat dat zo is, maar ik kan me ook vaak iets van herinneren dat het iets langer duurt. Maar daar zal ik nog even goed naar kijken hoe dat zit. Maar hij komt eraan en dat geldt ook voor het stuk over de ombudsfunctie. Want ook daar zijn nog, daar zijn we nog niet helemaal uit. Daar zijn we ook met de adviesraden over in gesprek over hoe die ombudsfunctie eruit moet komen te zien. Daarover komen we ook nog te spreken met elkaar. Dat was het volgens mij.
Dank u wel. De wethouder... Oh,
de levensbeschouwelijke vraag. Het was geen levensbeschouwelijke vraag, maar... Ja, precies. Ja, dat gaat meneer Akkerman op antwoorden. Ik heb bij deze besloten. Ik heb het niet zo scherp, maar ik weet wel dat ook voor de WMO er ruimte is voor levensbeschouwelijke keuzes die gemaakt kunnen worden. En ik weet niet of het er echt staat, maar het is wel zo. Ik zal dat nog even bekijken.
Mevrouw Van Leeuwen had ook niet paraat wat een algemene voorziening precies is, maar dat staat in de definities helemaal aan het begin van de verordening. Het woord is aan de heer Akkerman. Nee, u hebt niks fout gedaan, maar ik had die tekst hier voor me en u even niet, denk
ik. Ik begrijp niet waar u doet, maar laat maar.
Oké. De heer Akkerman heeft het woord.
Dat was dan voor 11 uur. Artikel 3, daarin wordt gesproken over het college dat zorg heeft te dragen voor de inzet van jeugdhulp als een huisarts of een medisch specialist, et cetera, verwijst. Dat komt omdat de algemene lijn in onze verordening uitgaat van het jeugdteam. Normaal gesproken wordt er dus via het jeugdteam verwezen en dan komt het ook automatisch terecht bij die jeugdhulp die ingekocht is, et cetera. Maar het kan uiteraard ook via een huisarts en die andere lijnen. En dan moet je dat dus ook apart regelen, dat het college ook daar wel zorg voor draagt, dat daar ook hulp voor is. Dat is wat er in artikel 3 bedoeld wordt. Het kan dus allebei. En dus moet je het allebei regelen. Daarmee kom ik inderdaad op de opmerking dat het college wel heel veel te doen krijgt. Ja, dat heeft u goed gezien. Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als delegatie en mandaat en nog een paar van die dingen. En er zijn heel veel hulpvaardige ambtenaren. Daar zit het probleem natuurlijk niet in. U vraagt wel terecht van ja, maar kunnen wij het aan als organisatie gemeente Gieselanden? Dat denk ik wel. En dat denk ik omdat we hiermee een structuur neergezet hebben waarin de zorg goed geleid wordt. Maar dat er in dit huis bijzonder veel spanning zou zijn met het organiseren van het geheel is natuurlijk op zich een terecht aandachtspunt. En daar zullen wij ook alert op moeten blijven. Maar het organiseren van de zorg en de structuur daaromheen, dat ligt buiten dit huis. Gelukkig, zou ik zeggen. Toch even de hardheidsclausule. Die is niet bedoeld om te zorgen dat het college een blanco check heeft om alles nog maar te kunnen regelen wat jullie gemeend hadden op een andere manier te moeten vastleggen. Maar het is wel uitdrukkelijk bedoeld voor die situaties waarin de verordening niet voorziet. En als je de verordening zou toepassen zoals de regels allemaal zijn, tot situaties leiden die niet wenselijk zijn. En juist omdat dat niet allemaal van tevoren voorzien is, is dat ook niet allemaal in regels vastgelegd. En is het wel handig dat je in sommige situaties net even anders kunt besluiten dan je van tevoren bedacht had. En wellicht, maar dat doelde mevrouw Van Leeuwen ook al even op, wellicht leidt dat in de loop van de tijd wel tot aanpassing van de verordening, omdat bepaalde uitzonderingssituaties zo vaak voorkomen dat je het gewoon moet gaan regelen. Dat zou best eens kunnen. Hardheidsclausules zijn uitdrukkelijk niet bedoeld of staan hier niet in omdat we een bepaalde deadline voor deze verordening moeten halen. Maar het is uitdrukkelijk bedoeld voor dat maatwerk in sommige situaties. Een integrale verordening voor zowel jeugdhulp als WMO, dat zou wenselijk lijken, omdat wij de drie decentralisaties ook als één geheel willen beschouwen. Tegelijkertijd leert een aantal hele praktische overwegingen dat het wellicht toch niet heel slim is. En ik geloof er ook niks van dat dat in 2016 anders zou zijn. Wat we wel uitdrukkelijk een poging toe gedaan hebben, is om de werkwijze die deze verordeningen regelen van beide kanten zoveel als mogelijk is gelijkleidend te zijn. Dus datgene wat je regelt met de verordening jeugdhulp moet eigenlijk op een vergelijkbare wijze geregeld zijn in de andere verordening. Dat hoort hier wel in te zitten. Maar je hebt het wel over twee verschillende dingen en dan wordt het ingewikkeld om het in één verordening te stoppen. En daarbij komt een andere praktische overweging. We hebben met 17 gemeenten de verordening jeugdhulp voorbereid en met een kleiner aantal, 6 gemeenten, namelijk de WMO. Voorzitter, volgens mij ben ik er nou ook weer een.
Fijn, dank u wel. Ik vraag u, vergis ik me heel erg als ik denk dat dit hiermee, dat er amper nog vragen kunnen resteren. Mevrouw Renes, in tweede termijn.
Ja, dank u voor de beantwoording van mijn vragen. In de toelichting bij de verordening wordt wel een heleboel duidelijk. En daarin staat ook volgens mij wel het antwoord op de vraag die ik stelde, waar ook wel antwoord op gegeven werd, maar die volgens mij toch wel genuanceerd ligt, dat wie er nu voor die verwijzing gemandateerd is, om maar zo te zeggen. Wie mag er verwijzen naar de niet vrij toegankelijke jeugdhulp? Dat zijn dus de heren medici, zeg ik dan maar even simpel, hè, de drie professionals die genoemd werden. Maar daarnaast ook het jeugdteam zelf, of niet. Dat is me nog niet helemaal duidelijk. Er staat onderaan pagina 8 van het stuk, dus in de toelichting, wel redelijk goed, secuur omschreven hoe dat dan in zijn werk moet gaan. Maar daar doet zich nog één vraag bij mij voor. Er staat namelijk dat bij deze beoordeling de jeugdhulpaanbieder zich te houden heeft aan afspraken die hij daarover met de gemeente heeft gemaakt in het kader van de contract- of subsidierelatie. Mijn vraag, wie maakt die afspraken voor onze gemeente en worden die voor ons als raad ook inzichtelijk toegankelijk met ons gecommuniceerd?
zie u nu kijken van, waar heeft ze het over?
Wat staat uw vraag, mevrouw?
Ja, mijn vraag is, worden de afspraken die dus tussen de jeugdhulpaanbieders en de gemeente worden gemaakt, worden die voor ons ook inzichtelijk? Of niet?
Het woord is aan de heer Van der Menkel.
Die worden ze gemaakt en zijn ze voor ons inzichtelijk?
Ja, dank u wel. Nog een kort vraagje aan wethouder Van Leeuwen. Die 6 weken waar we het net over hadden, dus die verslagsperiode, die heb ik niet kunnen vinden. Mogelijk dat die wel in staat, maar als die er niet in staat, komt die dan toch in die verordening? Dat is mijn vraag.
Meneer Van Duin.
Oh ja.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb de afsluiter nog niet vernomen en de puntje puntje mag toegestuurd worden.
Ik weet het ook niet.
Ik stel voor dat gaat over dat stukje tekst wat verdwenen is. Ik stel voor dat daar nog even naar gekeken wordt en het document correct in Raad Digitaal geplaatst wordt binnenkort. Het college. Beantwoording van de vragen van de heer Van der Menkel is mevrouw Renes. Meneer Akkerman?
Dan doe ik die van mevrouw Van Renes wel. Wat daar bedoeld wordt, dat is eigenlijk de inkoop van de jeugdzorg zoals die op dit moment plaatsvindt. Daarin zitten al die afspraken die we met elkaar maken, de prijs, de hoeveelheid, kwaliteitscriteria en nog een heleboel andere dingen. Daarbij hebben wij kaders afspraken gemaakt en die kent u. En als u nou vraagt om alle afspraken die wij met alle aanbieders afzonderlijk maken, dan lijkt me dat dat lijkt me niet erg dienstig. Maar dat zijn gewoon de afspraken die er met individuele organisaties gemaakt worden. En daar wordt hier naar verwezen.
En die worden voor onze gemeente op dat niveau van die 17 gemeenten gemaakt?
Die wordt door de serviceorganisatie en namens ons ingekocht, ja.
Wel simpel om even toe te voegen waarom ik die vraag stel. Want in de zin daarna, namelijk op de eerste regel van de pagina 9, staat dat die afspraken toezien op hoe de gemeente haar regierol kan waarmaken. Dus vandaar mijn vraag. Dat ik me zou kunnen voorstellen dat wij als raad daar toch enig inzicht in willen hebben.
Wat daar bedoeld wordt is dat de sturing die wij uitdrukkelijk bij het jeugdteam hebben neergelegd, gebaseerd is onder andere op de budgetverantwoordelijkheid. Ja, punt eigenlijk.
Dank u wel.
Maar nee, ook op de inhoud blijkbaar, gezien de zinnen daarvoor.
Uiteraard, de wethouder zei het al. Is hiermee ook de vraag van de heer Van der Menkeloos beantwoord? Menkelus? Mevrouw Van Leeuwen.
Nee, nog niet.
Mevrouw Van Leeuwen, u hebt het woord.
Ja, die wil ik dan zo graag uitleggen. Even kijken of ik u goed begrepen heb, maar ik ga nog een poging wagen. Er komt een aanvraag binnen bij het WMO-loket. En dan gaan we daar langs en dan wordt er een verslag gemaakt van het keukentafelgesprek. En daar vraagt u naar hoe lang duurt het voordat het verslag terug is. Dan zeg ik, dat kan per... Ik zie meneer Schalk heel hard nee knikken, dus nu raak ik helemaal in verwarring. Maar ik ga toch maar even door en ik hoor het wel. Daarvan geven wij niet precies aan hoeveel dagen het duurt voordat dat verslag van het onderzoek ontvangt. Maar wij zeggen wel, binnen 6 weken moet de hele aanvraag geregeld zijn. Dus ook het verslag van het onderzoek moet binnen die periode geregeld zijn. En aangezien dat aan het begin van het hele proces zit, zal dat nooit weken duren. Maar we willen daar per situatie naar kijken. En dus ook, als iets heel urgent is, dat ook snel kunnen doen. Dus vandaar dat wij er niet een aantal dagen aan hangen, maar dat we zeggen, het hele aanvraagproces moet binnen 6 weken geregeld zijn.
Fijn, dank u wel. Dit wordt geen hamerstuk. Een debatstuk voor de raad. Ik stel in orde het intrekken van de verordening op de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking. Iemand daarover het woord? Nee? Dit kan een hamerstuk zijn. Dank u. Agenda punt 8, het regionaliseren van de brandweerkazerne. Ik stel eerst even de vraag. De Akkerman wil wat zeggen.
Bij wijze van interruptie, mag dat, voorzitter? Mag ik nog even terugkomen op de vraag van de heer Van Duin?
Jawel.
Over de tekst die niet klopt.
Ja.
De woordjes en de als eind aan de zin, daar hoort de term rechtmatigheid achter.
Oké, okay, dat is nooit verkeerd om daarop te letten. Ik stel aan de orde, agenda punt 8, het regionaliseren van de brandweerkazerne. Maar eerst vraag ik u, is iemand voornemens om hier hele lange moeilijke vragen over te stellen? Zo nee, dan moeten we even ons beraden of we dit agendapunt en het volgende nog afmaken deze avond. Gaan we nog even door? Ja, meneer Glerum heeft het woord. Meneer Glerum heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind het een beetje een merkwaardig voorstel. Dus de eerste vraag die ik heb is... Geven we nou de brandweerkazernes weg en zijn we ze dan ook definitief kwijt? En mijn gevoel zegt dat we er dan ook nog voor moeten betalen. Dat is wel een hele merkwaardige spagaat die hier op ons afkomt. En de tweede vraag die betreft dat wij blijkbaar goedkoop onze hele brandweergebeuren in het leven houden. We hebben daar overigens al eens bijgestort, nog niet zo lang geleden. En blijkbaar zijn we nu nog weer onder de middelmaat. Want ik begrijp dat wij niet gaan betalen voor de brandweerkazernes van Gieseland en het onderhoud daarvan. Maar dat alles in één grote hoop wordt gestort. En wij gaan dus in de nieuwe situatie als gemeente Gieseland gewoon ons deel bijdragen aan de veiligheidsregio. Dus dit niet meer kosten voor Gieseland, maar het is kosten... Het aandeel kosten voor de regio. Is dat juist of niet? En waar hebben we het dan over, financieel gezien? En ik meen dat ik... Even kijken, ik had nog iets gezien. Iets met BTW. Er werd nog een of andere onzekerheid zat erin, in het hele verhaal, dat er eventueel nog... Een financiële verrassing ergens verscholen zit. En dat verbaast me toch wel een beetje, want ik zou daar geen genoegen mee willen nemen als gemeenteraad van Gieseland om daar later nog eens voor verrassingen te komen te staan. Dat zijn mijn vragen. Dank u.
Dus u, oké. Okay. Ik zag ook de heer Lok.
Ja, de heer Glerum stelt een aantal vragen. Ik wil eigenlijk alleen even proberen of ik het goed begrepen heb. Als ik het voorstel goed begrijp, want ik vind het een heel ingewikkeld voorstel zoals het er ligt. Als ik het voorstel goed heb begrepen, gaan wij onze brandweerkazernes verkopen. We blijven verantwoordelijk voor het onderhoud. En we lenen het geld wat we vragen voor de brandweergarage, lenen we aan de regionale brandweer. En wat het kost, is tegelijkertijd de aflossing van de lening. Dat wordt allemaal duurder als dat het was. Maar we hebben ooit afgesproken dat we een 10-15% bezuiniging krijgen. En vanuit die bezuiniging financieren we vervolgens weer wat het duurder wordt. Dat is wat ik ervan begrijp.
Klinkt heel logisch zoals u het zegt, maar we gaan het horen van de heer Ter Kate.
Ja, klopt dit?
Privé doe jij nooit dit soort zaken. Ik geloof er helemaal niks van.
Meneer Ten Kate.
Weggeven en vervolgens betalen.
Het woord is aan de heer Ten Kate.
Misschien is het goed dat ik probeer, want ik snap best dat het enigszins complex is, wat orde in de chaos te scheppen. Ik heb alleen over de BTW, moet ik even ruggespraak houden, maar misschien dat de heer Van der Veen daar ook iets over kan zeggen en anders kom ik daar nog op terug. Maar even eerst de grote lijnen. Lang geleden, in ieder geval voor mijn tijd, is besloten dat de brandweer geregionaliseerd zal gaan worden en op zou gaan in de veiligheidsregio. Dat is een besluit wat eerder is genomen. En onderdeel van dat besluit was dat het beheer en exploitatie van de brandweerkazernes over zou gaan naar de veiligheidsregio. Dat is al een besluit wat eerder is genomen. Wat nu aan snee is, is de afwikkeling daarvan. En de veiligheidsregio heeft daar over nagedacht. Je moet eigenlijk al eerst al daar beginnen de splitsing te maken. Dus dat betekent dat het onderhoud, het beheer, de schoonmaak, alles wat erbij komt. Daartoe is al eerder besloten dat de veiligheidsregio dat zou gaan doen. Dan blijft nog over de kwestie. Ik kom daar dadelijk nog wel even voor de financiële afwikkeling daarvan nog op terug. Blijft over de kwestie. Wat doen we met de eigendom en juridische positie van de gebouwen? Daar heeft de veiligheidsregio over nagedacht en gezegd. Er zijn eigenlijk drie opties die kunnen. Namelijk verkoop, erfpacht of huur. Maar de veiligheidsregio wil om redenen van beheersbaarheid, hebben zij voorkeur voor verkrijging in eigendom. Vanuit de gedachte, dan hebben wij een complete portefeuille. Wat men in ieder geval daar eigenlijk wil voorkomen, is een melee aan afspraken. Dus men probeert eenduidigheid ook in de eigendomssituatie te krijgen. Maar daar is nog wel keuzevrijheid voor. Dan eerst misschien het blok verkoop. Bij het opstellen van het voorstel heb ik al dus geredeneerd. De voorkeur voor de veiligheidsregio is koop. Hebben wij daar iets op tegen? Er zijn gemeentes, en daar op die situaties doelt men ook vooral bij huur en bij erfpacht, waarin brandweerkazernes zijn ondergenomen of opgenomen in bijvoorbeeld in een gemeentehuis of in een ander complex waar andere gemeentelijke voorzieningen zitten. In die situaties is het niet logisch om dat eigendom over te dragen, ligt het meer voor de hand om te gaan verhuren. Dat is in Gieselande niet aan de hand. Het zijn drie losse kazernes. Dus zo beschouwd is er tegen verkoop op zich niks tegen. En omdat dat de voorkeur van de veiligheidsregio heeft, is dat het voorstel wat u aantreft. Vervolgens, u zegt we geven het weg. Nee, we geven het niet weg. Wij dragen het over tegen een getaxeerde waarde. Alleen nu wordt het ingewikkeld. Men betaalt dus een bedrag aan ons. Alleen de veiligheidsregio heeft dat geld niet. Dus zou normaal gesproken dat geld lenen op de kapitaalmarkt. Alleen, wij hebben een systeem waarbij de kosten voor een kazerne nog worden omgeslagen en weer bij diezelfde gemeente in rekening worden gebracht. En toen heb ik mijn vinger opgestoken en zei, dat gaan wij niet doen. Want wij krijgen hiervoor de uitgezette gelden die we gelukkig nog in royale hoeveelheden hebben, hoe langer hoe minder rente. Dus dat geld dat wij dan nog zouden krijgen van de veiligheidsregio zetten we weg bij de... Ik wil zeggen bij meneer Akkerman, maar die zet het gelijk door bij de staat en dan krijgen we er 0,0 zoveel procent voor. Terwijl de veiligheidsregio het moet lenen tegen 3 of 4 procent. En dat verschil zou bij ons in rekening worden gebracht. Nou, dat is in ieder geval geen manier van financieren waar ik heel erg warm voor werd. Dus dan hebben we gezegd, kunnen we daar iets anders op bedenken? En de meest pragmatische oplossing is dat ze het niet bij... op de kapitaalmarkt lenen, maar bij ons. Dat gaat dus gewoon heen en weer. En het budgetaire effect daarvan is nul. Kunt u het nog volgen?
Ja, maar er staat een hele merkwaardige zin. Nu snap ik hem, maar wat er staat, de door ons te betalen rentekosten zijn gelijk aan die van de veiligheidsregio te ontvangen rente.
Ja, die maakt het voor, ik geloof niet dat dat helemaal correct is, nee.
Nou ja, vandaar mijn begrip.
Ja. Mooi. Ik ga het niet nog een keer herhalen, maar zo is het gekomen. Overigens, het wordt allemaal nog veel ingewikkelder, want binnen de veiligheidsregio hebben we afgesproken dat we die 1-op-1 omslag per gemeente, dat daar nog wordt gesleuteld voor de begroting 2016 uit mijn hoofd, als dat lukt. Naar een soort objectief verdeelmodel, waarbij de kosten van de veiligheidsregio, ook voor huisvesting, niet meer 1-op-1 worden doorberekend, maar dat daar een ingewikkeld omslagstelsel voor bedacht wordt, naar gemeentegrootte, inwoners, gebouwen, verzin maar wat. Dus dan ga je vereveningseffecten krijgen. Maar goed, dat is vers 2. Daarnaast hebben we de exploitatie. En ja, in antwoord op de vraag van de heer Gleren, maar het is inderdaad de bedoeling dat de kosten voor de exploitatie van al die kazernes in de regio, die gaan op één grote hoop, en die worden versleuteld over de rest. Dat kan ook bijna niet anders, want dat is de meest eenvoudige manier om dit op een goede manier te doen. Dat betekent wel voor ons dat het bij ons duurder zal worden. Maar is voor mij een gevolg van die eerdere afspraak die al eerder gemaakt is. En dat heeft ermee te maken dat wij op hier door allerlei omstandigheden een hele lage kosten hebben. Wij doen dat tot op heden heel goedkoop. En wij gaan van heel goedkoop naar het naar gemiddeld, zal ik maar zeggen. Ja, dat wordt dan wel wat duurder. Moet ik er gelijk wel bij zeggen dat de veiligheidsregio, daar waar ze kan, die kosten ook laag houdt. Ik heb in het overleg in het AB, waarin dit aan de orde was, de opmerking gemaakt. Bijvoorbeeld het schoonmaken op dit moment gebeurt door vrijwilligers. Dat zijn over het algemeen echtgenoten in de meeste gevallen van mensen die bij de vrijwillige brandweer actief zijn. En ik heb gezegd, het kan toch niet zo zijn dat we tegen die mensen, als ze dat nog zouden willen voortzetten, gaan zeggen, nou, vriendelijk bedankt voor uw werkzaamheden en we gaan nu schoonmakers inhuren. Dat heb ik ook bevestigd gekregen. Nee, de manier waarop het nu allemaal gerund wordt, op een relatief laag kostenniveau, dat kan ook gewoon in de toekomst gehandhaafd blijven. Alleen de kosten daarvan, of de voordelen daarvan, die komen nu in de grote pot terecht. En dan komt dat verhaal van die bezuiniging om de hoek kijken. De exportatie wordt naar verwachting wat duurder. Alleen tegelijkertijd loopt er ook een bezuinigingsoperatie bij de veiligheidsregio. Dat gaat ook over vernieuwde brandweerzorg en allerlei andere dingen. Maar men verwacht nog steeds dat daar bezuinigingen in de orde van 10, misschien zelfs wel 15% denkbaar zijn. Die beide kanten, dat staat ook in het stuk, zijn nu nog niet in de begroting verwerkt. Zowel die stijging van de exportatiekosten als de bezuiniging zijn allebei nog niet ingeboekt. En wij denken zeker dat die dingen, of dat die extra kosten zeker binnen die bezuinigingsopdrachtgave vallen. Dus zo wordt het ten opzichte van de huidige begroting met inachtneming van die bezuinigingen al met al niet duurder. En dan kijk ik nog even over hoe het met de BTW zit. Kun jij er iets over zeggen of moeten we daar laten? Dat gaat wel lukken. Dan moet je even proberen een microfoon te shatteren ergens.
Even voor het verslag, wat is uw naam?
Arno van der Veen.
Heer van der Veen, u hebt het woord.
Nou, bij de BTW is het zo dat de veiligheidsregio heeft niet de mogelijkheid om de BTW terug te vragen. En in plaats daarvan krijgen ze één uitkering vanuit het Rijk. Alleen de verwachting is dat die uitkering niet genoeg is om alle BTW op te vangen. En dat het financiële nadeel komt bij de veiligheidsregio terecht en wordt omgeslagen naar de deelnemende gemeente. Alleen de hoogte daarvan is nog niet bekend.
Laat ik mijn verhaal dan afmaken. Het besluit wat u nu voorlegt is eigenlijk ook nog ongeveer tweeledig. Als gemeente zijn we aan twee kanten betrokken. De veiligheidsregio neemt een principe besluit. En daar wordt uw zienswijze op gevraagd. De brief zit er ook bij. Dus dat is AB Veiligheidsregio om aan de verkrijgende kant, kopende kant, de kazernes over te nemen. Tegelijkertijd zijn wij als gemeente Gieseland de verkopende partij. En nu wordt ook gevraagd, omdat het allemaal samenhang heeft met elkaar, om daar akkoord op te geven. Maar dat is even de formele kant. De financiële gevolgen daarvan, dat zit hier ook in het voorstel. Dus die plussen en minnen die we nu allemaal over tafel hebben gehad. Die zijn wij voornemens op te nemen in de eerste beraad van volgend jaar. Als ik het goed zeg. Complex verhaal, maar is in essentie, waar ik ook mee begon, een gevolg van de besluiten die eerder genomen zijn. En zo is de speelruimte ook relatief beperkt. Eigenlijk, goed, uiteindelijk kun je overal ja of nee op zeggen, maar als je naar de kaders kijkt die destijds zijn vastgesteld, zit hem de keuze eigenlijk vooral in, ga je voor verhuur of ga je voor koop of verkoop. Nou, ik heb aangegeven hoe we daar tot die afweging gekomen zijn.
Ik moet zeggen dat de heer Ten Kater toch nog helderder kan vertellen dan de heer Loknet. Ik kijk rond, is er behoefte aan een tweede termijn? De heer Glirum.
Ik realiseer me dat we aan deze afspraken gebonden zijn. En de vraag is alleen, wat ga je nog als zienswijze indienen? En als dat allemaal even plat gezegd voor de katse viool is, dan moet je daar ook niet te veel ophef over maken. Maar ik vind toch wel dat wij één ding helder moeten hebben. En ik zei net uit de gein, we geven ze weg. En als dat voor de goede brandweerzorg is, dan is daar op zich ook niks mis mee. Want daar zijn ze namelijk voor in het leven geroepen. Waar ik wel moeite mee heb, is die merkwaardige constructie. Want ik zou bijna zeggen, geef ze toch gewoon weg. wij gaan de veiligheidsregio stenen geven. We gaan ze een lening geven. En die lening gaan ze aan ons afbetalen. En wat dat dan kost, gaan wij ze weer terugbetalen.
Nee,
ik bedoel, je kan het. Ja, nee, zo zit het echt in elkaar. En je kan het heel simpel maken door gewoon te zeggen, laten we stoppen met die pushbus. We geven gewoon kazernes aan de veiligheidsregio. En ik zou daaraan willen verbinden, tenminste zo had ik het gedaan, van als je ze niet meer nodig hebt, geef je ze gewoon lekker terug en dan zijn ze weer van ons. Klaar.
Even, en ik mag,
snap niet waarom dat...
Een beetje ongebruikelijk, maar u bedoelt overdracht om niet. In plaats
van... Ik bedoel een overdracht om niet.
Ik heb net even snel aan de heer Van der Veen gevraagd van zou dat kunnen. Ik vind nog wel een optie die ik even zou willen bespreken. Ik kan niet helemaal goed overzien. Voor ons maakt dat niet uit inderdaad. Overdracht om niet.
Nee. Je bent een hoop pushbars ben je kwijt.
Alleen wat ik niet helemaal kan overzien is wat het voor gevolgen heeft aan de veiligheidsregio kant. Want ik kan me... we gaan op een gegeven moment naar een objectief voor een deelmodel. En zeg maar, de kosten van de kazernes en ook de waarde van de kazernes moeten aan die kant ook wel goed in de boeken belanden. Dus ik kan me nog voorstellen dat het als het gaat om de balans van de veiligheidsregio, dat men om die reden daarvoor kiest. Maar ik snap uw opmerking wel. En daar wil ik nog wel even naar kijken.
Er zijn...
Even bespreken met de veiligheidsregio.
Maar wellicht, zo begrijp ik hem. Er zijn gemeenten waar de brandweerkazerne een integraal onderdeel is van een ander gebouw. Dus die kunnen dat niet overdragen om niet. En...
Maar die zijn er ook buiten gelaten. Het gaat om 4 kazernes geloof ik.
Nee, even scherp. De veiligheidsregio heeft kaders gesteld. En daar wordt ook uw zienswijze op gevraagd. En daar zou u een zienswijze op kunnen geven als u dat wilt, als raad. En die kaders zijn, wij bieden 3 opties aan. En de eerste optie is koop tegen taxatiewaarde. De tweede erfpacht, daar kiest eigenlijk niemand voor. En de derde is huur, verhuur. En die optie wordt in de meeste gevallen gebruikt op het moment dat het om een complex gaat.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk stelt u een 4e optie voor. Gezien de specifieke situatie en dat is, of 4e optie, een variant op de eerste... En dat is eigenlijk overdracht om niet, of tegen 1 euro.
Ja, en als ze niet meer nodig zijn, zou ik daarin willen verbinden, weer overdracht
ja, die zat
terug
er al in, die zat er al in optie 1, nee, namelijk tegen de taxatiewaarde over. Weer terugnemen. Nou ja, goed. Dus dat...
Maar met al respect...
Ik kan hem niet helemaal overzien waarom... ik denk dat het te maken heeft met dat men eenheid wil aan de kant van de veiligheidsregio, maar ik zou er geen moeite mee hebben om die optie nog een keer, voordat het tot uitvoering wordt gebracht, bij de veiligheidsregio voor te leggen.
Ik steun dat heel erg. Want,
de heer Lok.
Ja, ik steun dat voorstel van de heer Glerum in ieder geval heel sterk. En als daarvoor de raadsvergadering helderheid over kan zijn, dan
ja.
kan dat het in het debat helpen.
De heer Visser.
Ja, ik zou nog wel een steentje willen bijdragen. Want je kan natuurlijk zeggen, ja, we doen maar wat de veiligheidsregio van ons vraagt. Maar we kunnen ook kijken wat het meest voordelig voor Griekenland is. En wellicht is een huuroptie wel, want ik proef toch een beetje het gevoel. Op de lange termijn gaat deze optie ons toch geld kosten, als je dat met versleuteling. En is misschien wel voldoende bekeken of de huur-verhuuroptie misschien voor Gieselanden niet gewoon aantrekkelijker is. Je kan natuurlijk wel zeggen, ja, de veiligheidsregio wil dat nou eenmaal, omdat ze willen ze dat gemakshalve. Maar je mag ook vanuit je eigen positie redeneren. Dus ik zou die optie eigenlijk ook nog wel onderzocht willen zien.
Mag ik voorstellen dat het college of de burgemeester al deze opmerkingen gehoord hebbende nog wat zaken uitzoekt de komende dagen en dan horen wij vanzelf of dat wel of niet leidt tot het terugtrekken of aanpassen van het voorstel met een toelichting?
Nou, terugtrekken zal het sowieso niet worden omdat de veiligheidsregio ons gevraagd heeft om in ieder geval die zienswijze voor de AB-vergadering van eind november in te dienen, dus dat lijkt ons sowieso verstandig. Wat ik zal doen is aan de veiligheidsregio nog voor de raadsvergadering de vraag stellen hoe zou u reageren als wij zouden voorstellen de zaak om niet over te dragen. Maar wat ik ook ga doen even de berekening maken van wat dat effect daarvan is vanaf het moment dat de nieuwe verdeelsystematiek wordt ingevoerd. Want inderdaad dat is nu een beetje vestzak broekzak inderdaad. Maar kan niet helemaal zo uit mijn hoofd in de gauwheid overzien wat voor de langere termijn het gevolg is. En daar ga ik wel met de heer Visser mee. We moeten ook even om mezelf denken dan op dat moment. Dus de meest veilige weg lijkt me om dit ook maar op de bespreekpunten te zetten. En dan kom ik hier op terug.
Okay.
Liefst even met uw permissie mondeling bij de raadsvergadering, want dan heb ik ook net iets meer tijd. Maar als het schriftelijk lukt, dan doe ik het schriftelijk uiteraard, maar uiterlijk mondeling in de raad.
Ja, nee, het is geen kwestie van lukken. Als het heel ingewikkeld is, graag op papier, want anders raken we weer in een Babylonische spraakverwarring.
Ik heb zojuist begrepen dat als ik het uitleg, dat minstens
ja, nee, dat, is. Nee, ja, nee, dat klopt. Nee, dat was nog wel het meest helder. Is dit onderwerp hiermee voldoende besproken? Wordt debatstuk? Ik stel u wederom de vraag. Ik zelf zie dat het al een stukje over 11 is. Er zitten een aantal raadsinformatiebrieven tussen met onderwerpen waarvan u wellicht zegt van nou, hier wil ik toch wel even bij stilstaan. Hoe gaan we hiermee om? Wie heeft daar een voorstel voor? Ja?
Ik ben zo iemand die er inderdaad hier en daar wel een vraag bij heeft, maar aangezien ik zit te gapen...
Het zijn raadsinformatiebrieven die we niet ter besluitvorming...
Nee. Kan dat ook schriftelijk, voorzitter? Want,
Nee, alles kan schriftelijk, maar als ik...
Dan schiet het uit jouw handen natuurlijk.
Als ik kijk naar de onderwerpen, dan kan ik me voorstellen dat er toch op een aantal punten behoefte is aan een korte gedachtenwisseling. Mevrouw van Leeuwen wil wat zeggen.
Ik wil natuurlijk niet beïnvloeden, u gaat er uiteindelijk.
Ja, nee, u mag het beïnvloeden.
De bibliotheekdienstverlening die zit volgende maand ter besluitvorming in de raad.
Ja.
Dus dat is heel korte termijn, dus ik kan me voorstellen dat we die niet nu heel uitgebreid zouden hoeven te behandelen. En dat geldt ook voor de voetbal en de til komt, duurt iets langer, maar dat komt ook op redelijk korte termijn. Dus het is verder aan u, ik wil het u alleen even meegeven.
Ja? Dan loop ik ze langs. De raadsinformatiebrief nummer 38, notitiebibliotheek, dienstverlening. Iemand daar iets over? Meneer Van Rijn.
Ja, we hebben één korte vraag. En dat is of de wethouder wel realiseert wat een ongelooflijke onduidelijkheid er wordt gecreëerd. En ik ben zelf vrijwilliger in de bibliotheek. Het afgelopen jaar heb ik daar constant vragen moeten beantwoorden. En 9 van de 10 vragen, daar kon ik geen antwoord op geven. Dat was de vraag van wanneer komt die bus en hoe gaat het met die bus en hoe zit het met de nieuwe leesvoorziening. Allemaal vragen waar we geen antwoord op kunnen geven. Op één vraag kon ik een antwoord geven. Het gaat met name om de oudere mensen. Die doelgroep, daar heb ik het over. Die komen bij me en die vragen van, joh, ik ga niet naar Haringsveld, ik ga niet naar Gorinchem. Wat moet ik doen met mijn abonnement? Opzeggen, dat is de enige optie, want in de bus krijgt u een ander abonnement. Zo hebben we de tientallen, zo wat 100, 200 gehad. Die hebben nu een abonnement opgezegd. Lees ik volgende week in de krant. Zegt u uw abonnement niet om. Realiseert u zich nu wat de onduidelijkheid u schept voor die lezers?
Helder. Andere vragen? Mevrouw Kist.
Ik kan met meneer Van Rijn best wel even meegaan. Want ik ben eigenlijk best wel benieuwd waarom dat er nou zo'n hele zwicht is gekomen. Want eerst gaan we dit doen en dan gaan we dat doen. Dan gaan we met die bus rijden en nu... Dan zijn we toch weer iets anders. Dus ik kan best wel met meneer Van Rijn meegaan. Het is erg onduidelijk.
Mevrouw Van Leeuwen.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik begrijp dat. Dat is ook zo. En toch neemt het niet weg dat het zeer de moeite waard is om dit besluit dat genomen is in 2013 te heroverwegen. En daar heb ik echt mijn gronden voor. Daar zal ik nu niet al te ver op ingaan, want dan gaan we het hele, krijgen we toch een soort van inhoudelijke discussie. En ik denk dat als u het stuk leest, dat u het ook wel begrijpt. We hebben daarmee geworsteld met communicatie. Daar kan ik wel even van zeggen. Omdat in de loop der tijd dingen wel steeds duidelijker worden, maar nog niet duidelijk genoeg. En het ook simpelweg nog niet in de raad is gekomen ter behandeling. Dus ik kon daar ook niet uitgebreid over communiceren. Wat betreft de vrijwilligers, daar is wel in de afgelopen maanden veel mee gesproken door ons. Maar ook door de Bibliotheek aan Zet, nieuwe netwerk. Die onduidelijkheid kan ik niet helemaal wegnemen.
Er is niet met vrijwilligers gesproken.
Ja hoor, zeker wel. Ja hoor. Er zijn avonden geweest met onze ambtenaar. Met laatst ook van de week nog met de directeur van de Bibliotheek aan Zet. Dus er zijn wel degelijk
avonden. Ja, dat zijn niet de vrijwilligers waar ik
jawel, met vrijwilligers.
Ja goed, daar heb ik zelf bij gezeten hoor.
Er waren toch avonden met vrijwilligers. Ja, we kunnen hier wel eens niet je spelletjes, maar dat moeten we ook niet doen. Maar er zijn avonden geweest met de vrijwilligers.
Ja, één avond is er geweest met de vrijwilligers van de bibliotheek. En daar is duidelijk gesteld wie op 1 december dichtging en de hele volgorde werd verteld wat er dan nog gaat gebeuren.
Precies.
Nou, en die avond is fijn dat u dat zegt, maar die voorlichting die gegeven werd, die staat in contrast met hetgeen wat er nu naar buiten komt.
Nee, Want 1 december gaat het nog steeds dicht.
Ja, die gaat dicht. En er werd er gezegd van de abonnementen moet u wel of Harningsveld of naar Gorkum. Als de oudere mensen niet kunnen, moet u het abonnement opzeggen.
Nee, dat is niet gecommuniceerd in de afgelopen maanden.
Nee, maar wel naar de vrijwilligers die achter de balie staan.
Dat waag ik te betwijfelen, maar nogmaals, ik heb geen zin om hier wel eens niet te spelen.
Nee, gaan we ook niet doen. Maar
feit is dat ik begrijp...
Ik constateer wel dat er verschillende percepties zijn.
Dat is
op zich iets om naar te kijken als het gaat om zoiets
dat
belangrijk.
Heeft echt, ik kan u dat verzekeren. Ja. Communicatie heeft echt onze volle aandacht. Ja. We zijn hier echt heel erg druk mee bezig. We hebben ook steeds overleg met de dorpsraad, heel intensief. De dorpsraad van zowel Arkel als Giesenburg, die enthousiast zijn over dit plan. Ik kan het niet
nemen kwalijk, mag ik even interromperen?
Nee, ja.
Een dorpsraad is een dorpsraad. Wij hebben de hoop, de verwachting, maar vooralsnog natuurlijk ook een beetje de illusie, dat een dorpsraad de visie en mening van alle inwoners van een dorp vertegenwoordigt. Als u met de dorpsraad heeft gesproken, is dat zeer te prijzen, maar heeft u niet de illusie dat u daarmee de vrijwilligers die in de BIEB werkzaam zijn gesproken heeft?
Dat zeg ik ook niet. Nee. Ik zei, ik heb de dorpsraad gesproken, die is enthousiast over het plan. 6 oktober was er een avond in Giesenburg van de dorpsraad voor alle inwoners. Daar heb ik bij een sessie gezeten over de bibliotheek, met andere inwoners gesproken. Ik heb ook niet de illusie, mevrouw Renes, dat iedereen dit een fantastisch voorstel vindt. Want ik snap ook de frustratie van de vrijwilligers die zich daar jarenlang voor ingezet hebben. Dat heb ik ook steeds gezegd, dat begrijp ik volledig. Alleen op een gegeven moment moeten we ook vooruitkijken. En kijken hoe kunnen we hier nou zoveel mogelijk uithalen. En door alle ontwikkelingen, mevrouw Kist, want u zegt, ik snap het, waarom gaan we nou van het een naar het ander. In het afgelopen jaar is er zo ontzettend veel gebeurd op het gebied van leesvoorziening. En ook zo ontzettend veel gebeurt binnen het netwerk dat wij wel moesten heroverwegen. Omdat ik anders op een gegeven moment te horen zou krijgen van moet je nou toch kijken, hebben we bibliobussen. Maar er was zoveel anders mogelijk geweest. Dus dat is precies waarom we hebben gezegd, hier moeten we toch nog eens goed naar kijken. En kijken of er niet meer uit te halen valt. En dat is wat er straks voor ligt. En waar u over moet beslissen straks.
Fijn, dank u wel. Is dit genoeg besproken zo? Raadsinformatiebrief nummer 39, de voortgang toekomst dorpshuisvoorziening. Iemand daar iets? Nee, voor kennisgeving aangenomen. Bestuurlijke aanbesteding maatwerkbegeleiding WMO 2015. De heer Van der Menkeles.
Ja, dankjewel. Lees ik dit stuk nu goed? Als ik zeg dat er geen aantallen en bedragen in staan, dus als het gaat om de zorginzet en de zorgvraag, dat had ik eigenlijk wel verwacht.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ja, kort vraagje. Al lezend is alweer gedateerd van 3 weken geleden het stuk. U mist nog 1 aanbieder om het helemaal compleet te hebben. 32, 33. Is ondertussen al die 1 aanbieder over de streep gehaald?
Mevrouw Van Leeuwen.
Klopt dat er geen aantallen in staan, omdat inderdaad het stuk een aantal weken geleden is opgesteld en toen was nog niet alles duidelijk. Een gedeelte daarvan is ook gewoon vertrouwelijk, dat hoort bij zijn aanbesteding, de tarieven en dat soort dingen. En het klopt, meneer Van Duin, en daar ben ik blij mee, dat ook de laatste inmiddels, dat we daarmee tot een akkoord gekomen zijn. Dus dat ook die uiteindelijk meedoet in de hele aanbesteding.
Fijn, dank u wel. Raadsinformatiebrief nummer 40, maand van de duurzaamheid. Heer de Jong.
Een hele korte vraag. Als ik de datums die hier vermeld worden van juist zo'n heel mooi initiatief, denk ik, wat we al eerder op de avond door veel fracties benoemd is als waar is onze visie, moeten we niet meer doen. Dus ik denk dat iedereen hier achter staat. Alleen raadsinformatiebrief, ja, moet toch eerder elkaar kunnen informeren dat we iets heel leuks gaan doen. Is dan mijn eerste opmerking. Dus kijk af en toe een keer naar het moment waarop dat je iets naar buiten toe brengt. Dit kan volgens mij veel eerder, want het is alleen maar leuk.
Wethouder Snoek.
Had inderdaad eerder moeten, voorzitter. Dat zeg ik ook voor volgend jaar toe om tijdig een opsomming van activiteiten in de maand van de duurzaamheid bij de raadsleden te krijgen. Zodat ze ook mogelijk kunnen participeren in de activiteit. Want dat daag ik u dan gelijk wel toe uit, meneer de Jong.
Nou ja, fok vandaag is natuurlijk heel makkelijk als veehouder.
Waarvan akte? Raadsinformatiebrief nummer 43, stand van zaken. Verzelfstandigen van de voetbalverenigingen. Zijn daar
opmerkingen, vragen over mevrouw Renes?
Ik heb één vraag. We komen er natuurlijk later nog op terug in het jaar wellicht. Er staat bij informatie de derde zin. Willen de verenigingen werkelijk toekomstbestendig zijn, dan is hiervoor een bijdrage vanuit de gemeente noodzakelijk van ongeveer 3,75 miljoen. Mijn vraag, wie zegt dat? Zegt u dat als college, als gemeente in deze RIP? Of zegt iemand anders dat? En hoe is... Nee, die andere vraag zal ik niet stellen. Wie stelt dat dat bedrag nodig is?
Meneer Stoop.
Dat zeggen op dit moment twee partijen. En dat zijn de gemeente en de vijf voetbalverenigingen. En de toelichting en onderbouwing daarvoor zijn enerzijds op 6 november volgende week in de themavergadering, maar ook in het daarna komende raadsvoorstel.
Dank u wel.
Raadsinformatiebrief nummer 42, dat gaat over het proces leerlingenvervoer. Zijn daar vragen en opmerkingen over, mevrouw Kist?
Zijn we niet als gemeente bang dat we een claim aan ons broek krijgen? In verband met de afspraken die gemaakt zijn.
Meneer Akkerman. Bang zijn we nooit natuurlijk, maar gaat u verder.
Dat was het eerste deel van mijn antwoord. Het andere deel van mijn antwoord is van dat is niet uit te sluiten. Ja.
Fijn, dank u wel. Het woord sluiten gebruikt u. Dat is ook het laatste agendapunt. Ik sluit hier bij de vergadering.